Dan kunnen we direct overgaan naar de vergadering van de gemeenteraad, waar het eerste punt op de agenda ook de goedkeuring van het verslag is van de gemeenteraadszitting van 3 juni 2019. Ik neem aan dat daar dan dezelfde opmerking is, Patrick, dat ook daar de documenten niet toegevoegd zullen. Zullen we dat op dezelfde manier meenemen? Waren daar nog andere vragen of opmerkingen bij dat gemeenteraadsverslag? Kunnen we dat dan zo goedkeuren? Dank u. Het volgende punt op de agenda is de goedkeuring van het algemeen kader van de organisatiebeheersing en kennisname van de rapportering. Ook dit is hetzelfde nu met de eenmaking OCMW en gemeente. Dezelfde manier, dezelfde opmerkingen als daarnet. Het is de bedoeling om in plaats van tot een louter en alleen kennisgeving en rapportering te komen, van daar ook een heel actieve werkwijze aan te koppelen de komende periode. Ook hier de vraag om het kader zoals dat voorligt goed te keuren en het verslag zoals dat nu voorligt goed te keuren met die connotaties. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we dat als dusdanig goedkeuren. Derde punt op de agenda is de goedkeuring van de nominatieve subsidies 2019. Je zult gezien hebben dat, en vroeger stond dat in de jaarlijkse goedkeuring van het budget en dergelijke meer, dat we dat nu apart moeten goedkeuren en op de gemeenteraad brengen. Die oplijsting is gebeurd. Ik had begrepen dat naar aanleiding van uw vraag, Gert, ondertussen ook verwezen is naar het document waar dat vroeger in goedgekeurd is. Daar zijn een paar kleine verschillen van verenigingen of organisaties dat er afvallen. Niet over de cijfer, maar omdat er gewoon bepaalde verenigingen geen aanvraag meer gedaan hebben. En daar is niet op ingegaan. Maar voor de rest zijn die cijfers ongewijzigd gelaten. Daar is wel één opmerking bij te maken, maar we gaan dat niet doen in het kader van die nominatieve subsidies. Je zult zien dat de parkfeesten, die hebben al zoveel jaren op een stuk dezelfde subsidie, die 4000 euro. We gaan hier nu niet aan die subsidie wijzigen, maar er is wel al het signaal gekomen dat op de dag dat de parkfeesten dit jaar gaan georganiseerd worden, dat er dan geen podiumwagen beschikbaar is bij rondomliggende gemeenten. Dus daar zou het wel kunnen zijn, maar we gaan dat niet in die subsidie zetten. Dat daar een bijkomende financiële tussenkomst zal nodig zijn van de gemeente om die podiumwagen extern te huren. Maar ik geef dat nu allemaal mee, maar ik denk dat het niet verstandig is om een functie daarvan te verhogen. Want volgend jaar kan dat misschien een andere situatie zijn en dan zitten daar. Ja. Dus die vraag. Ja. Dus dat gaan we, dat zit er aan te komen waarschijnlijk, maar we gaan dat buiten die subsidies houden. Ja, en dan voor de rest, denk ik, daar staan er nu nog een aantal nominatieven bij. Die gaan hopelijk in een traject komen van subsidiereglementering in de komende periode via Sportraad en dergelijke meer. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Of kunnen we die goedkeuren zoals dat ze voorliggen? Ja, Herman?
Voor het VOC is daar geen nominatieven voor intussen opgenomen? Want we hebben daar een voor 2 jaar geleden of zo, een van in vogel getreden, maar dat is dan in de loop van een jaar gekomen. Want misschien is dat beter dat die in deze lijst mee opgenomen wordt. Want die krijgen ook een jaarlijkse subsidie.
En die is in het kader van de reglementering toegestaan? Of hoorde dat bij deze nominatieve? Want vorige jaren is dat altijd in de budgetbespreking naar voren gekomen. Moesten alle subsidies via de budgetbespreking goedgekeurd worden? En die lijst stond daar dan vroeger het VOC in? Want anders zit dat niet in deze goedkeuring. Maar ik weet het niet. Het zou kunnen
dat. Nee, de bosgroep is bijvoorbeeld, er is ook een wijziging gebeurd en die zit er nu wel in. Mm-hmm. Want VOC, misschien is dat over het hoofd gezien en zal die achteraf nog boven komen, want daar hebben we normaal een overeenkomst
voor jaarlijkse subsidie. Normaal gezien zijn alle aanvragen op dezelfde manier behandeld als vroeger. Dus,
Morgen wordt subsidie krijgen, die ieder jaar. Hè? Die zitten in het subsidiereglement, het VOC, want dat hebben we goed gekort, hè.
Het subsidie-
ja, de cultuur, maar die krijgen nog een aparte subsidie gemeentelijk ook sinds 2 jaar of zoiets.
Ah, daar heb ik niks van gezien. Ja.
Dus dat de lijst van vorige keer kijken?
Ja, in de nominatieve lijst, denk dat
als het niet aangevraagd is, want er waren er een aantal anderen die dat ook niet aangevraagd hebben en die zijn er nu uitgelaten, omdat ja, je moet een aanvraag wel doen. Misschien dat daar een vergissing is, maar als de lijst vorige keer was, wat dat nominatieve betreft, dat ze daartussen stonden.
Maar anders moet je zien, in de geschiedenis, wat dat gebeurt is dus met de milieudienst of zo, zullen ze dat wel weten, denk ik.
Ja, ik zie hier niet bij staan, hè, maar ook niet in de lijst van vorig jaar.
In de lijst zal die misschien niet opgenomen, maar misschien is dat wel wijs om die er
Maar deze is gewoon, dit zijn, allee, dus je moet dit zien, deze zijn de nominatieve subsidies die vroeger bij een budgetgoedkeuring werden opgelijst. En het zijn diezelfde, behalve degenen die dan niet meer aangevraagd zijn, die dan hier nu terugkomen. Alle andere subsidies, als die in een ander reglement of in het kader van een andere toekenning zijn, die gaan we natuurlijk, dat heeft hier niks mee te maken. Dus dat gaat dan in dat traject gewoon verder gaan. Maar als ze hier vorige keer niet in staan, gaan we ze hier nu ook niet omzetten, want we willen juist, denk ik, voor een heel aantal van die zaken, van die nominatieve subsidies af. En die proberen juist in subsidiereglementen te krijgen. Dus we gaan er hier geen extra aan toevoegen als we die daar later terug moeten uitkrijgen.
Nee, maar dan dat van de Bosgroep, dat staat er bijvoorbeeld wel in. Daar hangt ook een overeenkomst aan.
In 2017 hebben wij een collegebeslissing genomen om jaarlijks een structurele bijdrage te leveren van 1000 euro aan het VOC. Dat is nog een... Ja, en dat komt er niet bij.
Maar dat is dus een manier van werken, denk ik, die we helemaal niet meer willen. Want het is niet de bedoeling,
maar dan zal het ook duidelijker zijn, nu in die lijst komt.
Dat is een manier van werken die dan nog een stap verder in de slechte zin gaat, vind ik. Dat een schepencollege apart gaat beslissen van die wel en die niet. En zo gaan we dat wel doen. Deze is nog via de gemeenteraad. Dus zeker die soort van beslissingen moeten er tussenuit kunnen vallen, denk ik.
Want loopt dat toch verder dan?
Maar als er een overeenkomst afgesloten is, zullen wij, totdat wij die overeenkomst opzeggen, daardoor gebonden zijn, denk ik. Hè? Want de bedoeling voor het VOC en dergelijke meer is dat er een apart subsidiereglement gaat komen, ook voor milieu- en natuurverenigingen, en dat er een aparte werking rond kan komen. Want vroeger gingen die voor een stuk aan de cultuurraad, die gingen aan andere raden, waar dat die eigenlijk niet thuis hoorden. En dat moeten we in een reglementering gieten die dat algemeen is en specifiek naar dat soort werkingen gericht is. Maar ik denk dat we dit, en allee, ik ga er niet flauw over doen, hier zullen er hopelijk in de komende jaren een heel aantal wegvallen, omdat ze in een ander subsidiereglement vallen. En een samenwerkingsovereenkomst die dat gemotiveerd is op een bepaalde manier, kan ook overgezet worden naar een subsidiereglementering, wat dat ook andere verenigingen kunnen gebruik maken. Want morgen is er bijvoorbeeld iemand die dat katten opvangt. En dan kan die gaan zeggen, ja, zie eens, daar is toen door het Schepencollege een overeenkomst afgesloten, waar dat die 1000 euro per jaar krijgen. En ik wil met mijn kattenopvang hetzelfde. Dus ik denk dat het nuttiger is van dat in een algemeen reglement te gieten. En dat zeker ook degene die dat zo ad hoc door een Schepencollege toegekend worden, dat we die zeker gaan verlaten op een bepaald moment.
Het was maar om niet te vergeten.
Dus maar een Bosgroep is eigenlijk ook in het kader van een samenwerkingsovereenkomst en die staat er dan wel tussen. Daarmee, het is eigenlijk iets vergelijkbaar. Maar misschien wel eens na te zien. Hè.
Oké. Maar ik denk dat de Bosgroep zal er vorig jaar ook tussen gestaan hebben en het VOC niet, dat dat de enige reden is. Want er is echt puur gewerkt op die lijst met een aantal schrappingen daarop.
Stijn, aan welke termijn denken jullie om die subsidies aan te passen?
Ja, we gaan nu alle adviesraden hopelijk goedkeuren en dan de samenstelling daarvan. Als we daar die samenstelling kunnen zijn, zullen daar een aantal op zo kort mogelijke termijn bij elkaar geroepen worden. En het traject van die subsidieaanpassing, bijvoorbeeld in de sportraad, zal daar op tafel komen in het begin. En dan zal er gezien worden, ik denk dat zonder daarop vooruit te willen lopen, zullen we daar zo rap mogelijk ter discussie moeten stellen en dan zien van, was de meest aangewezen overgangsperiode. Hoe gaan we die overgangsperiode ondervangen en wat gaat er budgetair tegenovergesteld moeten worden? Er zijn twee pistes. Hè. Die overgangsperiode is één ding, maar ik denk dat we ook algemeen de oefening eens moeten maken van hoe staan we financieel tegenover die subsidiëring. Want ik heb nu daar straks dat voorbeeld genoemd van de parkfeesten. Dat is ondertussen 12 jaar hetzelfde bedrag. Ja, de prijzen zijn niet 12 jaar hetzelfde gebleven, dus dat wordt ook moeilijker om in bepaalde dingen te werken, maar dat zal ook bij sportverenigingen op een bepaalde manier zijn. Dus we moeten, denk ik, dat totale pakket van die subsidies durven bekijken, als we dat direct kunnen koppelen aan een subsidiereglement. Maar de timing daar nu op zetten, dat zal in samenspraak met adviesraden zijn, dat we dat traject direct willen opstarten, of die gesprekken willen opstarten, dat is duidelijk, denk ik. En dat is ook in de sportraad al een beetje aangegeven in de huidige samenstelling. Dus,
ga je dan een voorstel doen aan de adviesraad? Of gaat elke adviesraad, ze kunnen een heel andere filosofie hanteren?
Ja, ik heb zelf de ervaring gehad met de cultuurraad destijds. En daar is denk ik de oefening gekomen vanuit het bestuur van de cultuurraad om daar eerst eens een aantal in samenspraak met de cultuurbeleidscoördinator toen, is te zien wat er mogelijk is. Maar er is toen wel een heel direct een dialoog opgestart binnen het bestuur, die dat dan heel regelmatig teruggekoppeld geweest is naar de verschillende verenigingen op de algemene vergadering. Ik denk dat dat ook de bedoeling moet zijn om dat nu op zo'n groot mogelijk transparante manier te blijven doen. En dat vooral in overleg te doen met de verenigingen. Dat heeft niks te maken met de illusie dat we daar denken dat iedereen daar heel tevreden zal uitkomen uit dat traject. Want er zullen altijd wel een aantal teleurgestelden zijn. Alleen moeten we dan aan een zo breed mogelijk gemeenschappelijke noemer durven gaan. Die dat voor iedereen helder, duidelijk en vooral objectief is. Maar dat dat in zoveel mogelijk inspraak en samenspraak moet gebeuren, zeker. Want zo, zeker zo'n zaken, en ik denk dat cultuur, en ik denk dat dat toen destijds ook via jeugd wel wat gelopen is, dat dat best wel kan als daar met een vrij duidelijk schema een overleg over is. Dus dat is wel de bedoeling van een samenspraak met adviesraden te doen, zeker.
In de Sportraad is dat bijvoorbeeld de laatste keer met de bestuursvergadering op tafel gelegd geweest. En het is ook de bedoeling dat dat traject, waar we hier aan spreken, ja, zolang het dat nodig heeft, laten we dat dan duren, zodat dat echt gedragen is aan de raad zelf. Is de bedoeling nu bijvoorbeeld tegen de volgende bestuursvergadering dat wel eens een keer die pot van nominatieve subsidies al eens een keer door het huidig subsidiereglement laten gaan om te zien van oké, wat geeft dat? Dat we kunnen gaan kijken, wat moeten we doen zonder iemand zijn werking echt volledig te gaan ontwrichten. Om dan eigenlijk ja, te gaan zien van oké, wat kunnen we doen? Maar ja, heeft dat een jaar nodig? Dan heeft dat een jaar nodig. Heeft dat desnoods 2 jaar nodig om daar echt een gedragen, deftig beleid voor te maken, waar dat echt de volledige sport uit achter staat, dan is dat desnoods ook maar zo. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is dat dat volledig van hun uitkomt.
Daarbij aansluitend, Gert, is ook belangrijk, en dat is ook een bewuste keuze geweest, dat er ook vanaf nu politieke afvaardigingen zijn in verschillende van die raden, zodat dat traject eigenlijk heel goed en direct kan opgevolgd worden door de fracties zelf. Hè. Dat niet een stuk is dat buiten de gemeenteraad zijn eigen weg gaat, of waar dat een bestuur of een gemeentebestuur op een bepaald moment dingen eenzijdig. De bedoeling is wel dat het traject eigenlijk door iedereen, alle fracties, permanent kan gevolgd worden. En dat we daar, maar voor daar nu een timing op te zetten, zal niet zo makkelijk zijn, denk ik. Hè. Tja, maar moeilijk gaat ook, denk ik dan. Dat was toen bij cultuur ook zo, en daar was toen heel veel heisa over, van ja, je gaat daar iedereen tegen zijn kar rijden, en ondertussen draait dat systeem toch wel heel goed, denk ik. Toen zijn er een aantal die dat dan, zeker in het begin met hun werking, echt wel moeten aanpassen, maar dat is ook wel een beetje de bedoeling, dat voor wat hoort wat, en dat je, eigenlijk is de bedoeling van een subsidie maar één ding, hè, dat je naar een zo optimaal mogelijke werking kunt komen voor de burgers, en dat dat gewoon geen verworven recht is. Waar dat je als vereniging elk jaar langs de kassa passeert, maar waar dat je geen controle hebt als bestuur over wat het daarvoor teruggaat naar de burger. En dat moet er echt wel volledig in zitten, denk ik. Goed. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij voor de rest? Kunnen we dat dan zo goedkeuren? Dank u. Het volgende punt op de agenda is de goedkeuring van de ontwerpakte van de aankoop van het gelijkvloersmarkt 21 te Herentout. Op de vergadering van 6 mei hebben we machtiging gevraagd om tot aankoop te mogen overgaan en om een aankoopbelofte toezegging te doen. We hebben nu een concreet ontwerp van overeenkomst voorliggen, waar dat de vraag is of ik als voorzitter van de gemeenteraad samen met de algemeen directeur mag ondertekenen voor de aankoop van enerzijds het lot, markt 21 zijn het handelsgelijkvloers en de bijhorende parking. En aan de andere kant het gedeelte grond waar er een erfdienstbaarheid op gevestigd is met nog een aantal bijkomende parkeerplaatsen. En dat gaat dan over een stuk van 3 jaar en een beetje, denk ik. Het gaat dus over die bewuste eigendom, markt 21, zowel het gebouw gelijkvloers als het grondgedeelte op 2 parkeerplaatsen na. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we die akte als dusdanig goedkeuren? Dank u. Dan kunnen we overgaan naar het 5e punt op de agenda. Dat is de goedkeuring van de politieverordening met betrekking tot voorwaarden die dan moeten gesteld worden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs. Kort even toelichten in het algemeen is dat er, en dat is een actie die, of dat is een beweging die al een tijd lopende is, dat er ook in de naburige landen wel wat problemen zijn ervaren met motorclubs en de organisaties die dat erachter zitten. Daar is dan in de rondomliggende landen nogal streng tegenopgetreden. Dat heeft zich dan verplaatst naar de grensstreek. In het Limburgse zijn daar de voorbije legislatuur toch wel wat problemen geweest, waar dat er dan uiteindelijk tot een actieplan gekomen is, wat dat dus maakt dat die situatie zich nu verder aan het verplaatsen is. Concreet binnen Nederland is daar weet van minstens één situatie waar dat er de vraag is om tot een vestiging te komen. En we hebben daar, denk ik, als bestuur, maar binnen Nederland ook wel het aanvoelen van, kijk, we kunnen hier geen 3-4 maanden mee wachten totdat de volledige politiecodex is goedgekeurd. Dus het is belangrijk dat we een politieverordening hebben die dat tussentijds onmiddellijk van kracht kan gaan en waar we nu al mee aan de slag moesten kunnen gaan als die vraag komt. Waarom? Omdat er is nu één deelnemer binnen Nederland die dat er concreet mee geconfronteerd wordt. Als die morgen dit reglement goedkeurt, dan verplaatst zich dat misschien naar onze gemeente of zo verder. Dus het is belangrijk dat dat eenduidig is en dat er dus voor een bepaalde periode, totdat die politiecodex van Nederland klaar is, die dat verder gaat als Nederland, maar dat wij als Nederland er zeker op voorbereid zijn, ook in die tussenperiode. Dit reglement zal in dus alle gemeentes van Nederland worden voorgelegd met de vraag om dat als dusdanig goed te keuren, om dat dan al volgend op te nemen in de politiecodex. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over?
Ja, in artikel 5.
Ja, Fred, ja.
Want hier spreken we van die samenscholingen en zo, hè, maar moet dat niet een beetje gespecifieerd worden, dat dat over motorclubs en zo gaat, want anders dan zit het gevaar erin dat eigenlijk, als er een groepje mensen bijeenkomt, dat die eigenlijk sowieso eigenlijk een overtreding kunnen doen.
Ja, als je dat reglement ziet, dat gaat over samenscholing, kadert natuurlijk in een specifiek reglement rond motorclubs, maar ik heb daar op zich geen probleem mee, want dat is ook de ratio legis, hè, dat de bedoeling alleen maar is dat voor motorclubs en motorbendes geldt.
Ja, want ik weet dat
we gaan via deze reglement geen stakingsverbod in Herentals kunnen uitvaardigen, denk ik. Maar langs de andere kant, dat is ook geen probleem omgekeerd om daaraan te koppelen dat specifiek betrekking heeft op de motorclubs.
Ik weet dat ze in Herentals daar eigenlijk een wijziging op gevraagd hadden.
Daar was nog wel een duidelijkheid over hoe en waar dat juist zat, maar ik heb daar op zich geen probleem mee. Ik heb dat ook op de Zonale Veiligheidsraad, is dat ook ter sprake gekomen afgelopen vrijdag. En daar is er aangegeven van, kijk, dit is enkel maar een tussenmaatregel en het is helemaal niet de bedoeling om elke samenscholing of wat dan ook te verbieden. Dus dat is geen enkel probleem om dat te verduidelijken dat over motorclubs zelfs dusdanig moet gaan. Maar we zullen dat dan aanpassen in een tekst zelf. We zullen daaraan toevoegen dat uiteraard geldt voor motorclubs en clubhuizen van motorclubs.
Dat het daar specifiek over gaat eigenlijk.
Zijn daar nog vragen of opmerkingen, Patrick?
Ja, het ging in dezelfde
richting. Ah ja, oké. Maar dus daar is ook binnen de Zonale Veiligheidsraad een beetje dezelfde opmerking gekomen. En... Hallo? Ik heb daar een eerste administratieve sanctie voor klaar liggen. Goed, maar dan kunnen we dat als dusdanig goedkeuren, mits dan die toevoeging dat het artikel 5 uiteraard betrekking heeft op motorclubs.
Tijn, we hebben op ons grondgebied inderdaad wel enkele motorclubs. Hè? Dus waarmee dat ik absoluut niks wil gezegd hebben over criminaliteit of zelfs maar over verdachte zaken. Mm-hmm. Maar... des te meer is het wel belangrijk dat ook die zich in orde stellen met de reglementeringen.
Ja, maar ik denk dat als je het reglement als dusdanig bekijkt, het is echt wel gespecifieerd om de mogelijkheid te hebben om na te kijken wie dat er deel uitmaakt van en wie dat daar een lid is van, wie dat er aanwezig is op vergaderingen. De bedoeling daar is om daar als bestuur toch wel wat controle op te kunnen uitvoeren. Omgekeerd zal er een... ik heb dat ook op de zoneraad besproken. Het is niet de bedoeling om op basis van dit nu een heksenjacht te gaan uitoefenen. En als er morgen 3 vrienden beslissen om met een motor samen te gaan rondrijden, dan gaan we niet daar automatisch dat aan koppelen. Het is de bedoeling om daar een beetje nuchter mee om te gaan. En als wij volgen of voelen dat daar een probleem is, hebben we hier alle tools in handen om op te treden. Maar die beslissing ligt bij het bestuur, dus we kunnen daar dan op ingrijpen. En de bedoeling is dan daarna dat het in de politiecodex komt. Maar die twee voorbeelden van op ons grondgebied zijn ook in de Zonale Veiligheidsraad. Heb ik daar gewoon kort aangehaald. En daar is dan gezegd van ja, daar kun je heel vrij mee omgaan. Want het moet echt al wel kaderen in die criminele organisaties dat daar dikwijls van uitgaan. En daar heb je zelf wel een beetje het aanvoelen van hoe dat daar kan spelen. Kunnen we dat dan zo goedkeuren? Dank u. Dan kunnen we overgaan naar punt 6. Dat is de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Piet Pai de Rorio en de gemeente Herentout in het kader van de weg- en rioleringswerken Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan en Paleerstraat. Op zich een evolutie die uit de besprekingen met Piet Pai de Rorio naar boven gekomen zijn, die dat wel gunstig te noemen is, denk ik. Er was aanvankelijk heel veel onduidelijkheid over de termijn waarbinnen dat project terug op de agenda zou kunnen geplaatst worden. We hebben dat dan een paar keer aangekaart. En dan hebben ze dat dan teruggekoppeld. Ondertussen is er dan ook de situatie geweest dat er binnen de bevoegdheid van minister Van den Heuvel, denk ik, dat het toen was, en waar dan Maurice dan blijkbaar ook contact mee gehad heeft om daar terug wat openingen te krijgen en waar dat er extra budgetten zijn gegeven voor is dit daar ook mee terug in een versnelde fase kunnen komen. Dus concreet wil dat zeggen dat we nu die goedkeuring moeten geven aan die samenwerkingsovereenkomst, om dan eigenlijk, en dat staat er ook letterlijk in, zo snel mogelijk te kunnen komen tot dat eerste ontwerp dat dan moet ingediend worden en waar dat we dan kunnen verder op gaan werken. Dus de bedoeling is om dat traject ook zo snel mogelijk op te zetten. Alleen, en daar kan ik ook vandaag nog niet op antwoorden, is van het is niet omdat dat vandaag start naar uitvoering en zo verder, zal dat duidelijk zijn hoe snel dat we daar kunnen handelen als dat ontwerper is en hoe dat we daar de dialoog en zo verder in gaan voeren. Maar het is de bedoeling wel dat Piet Pai de Rorio, die dat dan ook als opdrachtgevend bestuur wordt aangegeven in die overeenkomst, dat die daar eigenlijk zo snel mogelijk mee aan de slag kan gaan om voor die een datum in 2020 dat voorontwerp te kunnen indienen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat al dusdanig goedkeuren?
Stijn, is dat ooit van een agenda geweest bij Piet?
Ja, dat is dus blijkbaar naar aanleiding van, dat stond aanvankelijk zelfs voor de werken op Zwanenberg, want dat was aansluitend gepland, zo is mij gezegd, op de werken op Uilenberg. En dan is er het project Zwanenberg naar voren geschoven. Dat is ook vorige legislatuur een aantal keren ter sprake gekomen, denk ik, op de gemeenteraad. En dus was het nu, in het begin van de legislatuur hebben we die gesprekken aangeknoopt, was er eigenlijk totaal geen zicht op wanneer dat terug op de agenda zou kunnen komen. Want dat had daar toen
een laag... Terug op agenda niet. Het klopte dat het ook in 2020 op een agenda stond. En ik vind kijken hoe dat nu mee in de planning verder wordt gezet.
Ja, maar dat toen een heel lage prioriteit in de totaliteit. En dat is, als dat nu niet veranderd had, hadden we daar deze legislatuur absoluut niet over moeten spreken. Het is dus nu terug naar boven gesproken.
Dat is dan verkeerde informatie. Ja, maar als wij... Maar dat stond al een paar jaar in 2020 op de planning. Maar... Heel goed. Prima. Ja.
Tina, maar dat is toch, denk ik, alleen, dat is toch een discussie over dat vorige legislatuur naar achter geschoven is voor de werken op Zwanenberg. Want dat is wel de situatie die wij gehoord hebben, ook nog in de gesprekken met Piet Pai de Rorio.
Naar achter geschoven, dat druk niet. Ik weet dat de schoolomgeving...
Die waren toch bedoeld, denk ik, om aan te sluiten op de werken van Uilenberg in 2011, 2012. Was de bedoeling dat dit daar onmiddellijk bij kon aansluiten?
Ik heb... Ja, dat.
Maar in ieder geval, als wij de eerste gesprekken hadden in het begin van deze legislatuur, was dan heel onduidelijk gegeven wanneer dat ooit terug in concrete uitvoeringsplannen zou kunnen komen. En dan is er daar gezegd van ja, er zijn zelfs werken die daar hoger staan in de rangschikking, en dat ging dan over aquafinwerken, die daar voorrang gaan krijgen. En hebben wij gezegd, ja, dat is wel belangrijk dat daar iets kan gaan gebeuren. En dan is dat door die extra middelen die daar vrijgemaakt zijn, onder het ministerschap van Van den Heuvel, denk ik, is dat terug in een versnelling gekomen. Er zijn trouwens in de regio nog wel heel wat rioleringsprojecten die dat misschien in een aanloop van 26 mei wat versneld geweest zijn, maar waar dat wij gelukkig mee op de kar zijn kunnen springen met dit project. Dus, goed, kunnen we dat dusdanig goedkeuren? Dank u. Dan... kunnen we overgaan naar punt 7. En dat is de goedkeuring van de engagementsverklaring in het kader van de provinciale bovengemeentelijke mobiliteitsvisie in de Zuiderkempen. Er is een mobiliteitsstudie opgestart, of de bedoeling van een mobiliteitsstudie op te starten, Middenkempen, Maar dat wijt zich natuurlijk aan die kant van de E313. Wij hebben daar ook deelgenomen aan een vergadering in het begin van deze legislatuur. Dan is ook deze studie Zuiderkempen opgestart. Waar dat, denk ik, als we de afweging tussen die twee studies maken, dat de aansluiting wat dat ons betreft beter ligt in Zuiderkempen, omdat het traject dat in Middenkempen, en dat is dan vooral inderdaad alles over de E313, om hier beter bij aan te sluiten, nu langs de andere kant. Dit kadert ook wel in een ruimte, in een breder mobiliteitsvisie. En het is de bedoeling dat die verschillende studies ook samengelegd worden. Alleen moeten we zo snel mogelijk kunnen mee starten. En is dit eigenlijk voor een groot stuk de eerste engagementsverklaring om daar te kunnen instappen. Nu, daar is een toelichting gekomen aan het college. Die engagementsverklaring en die studie zelf, dat vergt wel redelijk veel inspanningen om daar heel actief bij betrokken te zijn. Daar is ook heel duidelijk aangegeven dat er echt wel een lid van het college moet inzitten in die werkgroep, gecombineerd met een leidinggevende ambtenaar, omdat die werking zo doorgedreven gaat zijn en dat er een constante terugkoppeling moet kunnen zijn naar de diensten. Dus het voorstel van beslissing is om 1. Die engagementsverklaring uiteraard toe te zeggen en dan af te vaardigen namens het college, de schepen voor mobiliteit, Maurice Helze en Chris de Winter als mobiliteitsambtenaar. Zij zijn daar naar een eerste verkennende vergadering geweest. Daar zal een heel groot traject aan gekoppeld worden, dat wel regelmatig ook zal teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad. Ik denk dat collega Helzen in zijn mail van 29 juni ook al wat toelichting heeft gegeven rond die mobiliteitsstudie en daar ook duidelijk heeft gegeven dat dat dus onder leiding van de provincie zal gebeuren en dat die resultaten zullen meegenomen worden op het niveau van de vervoersregio's. Maar daar zijn nog vragen over.
Ja, is het niet een beetje gek dat er 1 Nederland gemeente ontbreekt?
Ja, maar wij waren hetzelfde ontbrekende in het kader van de Middenkempen, omdat die studie die is al een tijdje lopen en daar zijn al wel wat initiatieven rond genomen. En daar zijn wij alleen maar zijdelings bij betrokken geweest. Dus staan in hun trajecten al redelijk ver.
Ja, want aan de ene kant is er een mobiliteit zelf binnen Nederland en die is nu geactiveerd ook, hè, want die is al een keer samen geweest, denk ik.
Ja.
Je zit met de vervoersregio waar dat je met de Nederland gemeentes in zit. Dus het is een beetje gek, vind ik, dat er nu 1 gemeente tussenuit valt.
We hebben die vraag heel specifiek gesteld om daar als gemeente ook aansluiting te kunnen krijgen bij de regio Middenkempen.
Mm-hmm.
Daar is een aparte vergadering over geweest rond binnen die raad. Dus die mobiliteitsraad en dan nu ook binnen Nederland is opgericht. En dat is dan ook van daaruit, zowel door de andere gemeentes, ook gezegd van ja, kijk, de link van jullie en de betrokkenheid waar dat daarop gewerkt zal worden, dat zit zich echt wel rond een aantal andere problematieken waar dat die regio echt concreet mee geconfronteerd wordt. En dan hebben wij in samenspraak met de mensen die dat betrokken waren bij de vervoersregio Middenkempen, hebben die zelf ook aangegeven van het is vanuit jullie gemeente, omdat jullie met heel veel verkeer zitten, dan natuurlijk vanuit de Zuiderkempen richting hier gestuurd worden. Ik denk aan de situatie van Hultje en dergelijke meer, waar wij toch wel wat van hier richting E313 krijgen. Dat een heel ander studie is en een heel ander sturing vergt als hetgeen dat er zich in de Middenkempen aanvoelt. En daar is dan wel gezegd van kijk, Herentout sluit beter aan bij Zuiderkempen, maar we gaan natuurlijk wel binnen die vervoersregioraad die verschillende zaken terugkoppelen. Wat dat betreft niet samenvalt met de politiezone, klopt, want dat hebben wij ook aangehaald. We werken op dat vlak op heel veel zaken samen. Maar ik volg wel voor een groot stuk de redenering dat erachter gaat, dat een heel stuk van de problematiek wat wij hiermee te maken hebben, is zwaar verkeer. Dat E313, korte route richting industrieterrein Hulshout en IJsseldenberg zoekt. En omgekeerd, en waar die andere gemeentes uiteraard totaal niet mee te maken hebben, of het moest dan zijn Olen en die dat dan ook hiermee in betrokken worden.
Ja, ik vind alleen een beetje vreemd, omdat Vosselaar valt hier nu tussenuit. Vanuit Grobbendonk gesproken bijvoorbeeld, zie ik niet in wat daar de specifieke problematiek anders zou maken. Mm-hmm. Voor Grobbendonk Centrum bijvoorbeeld tegenover Vosselaar in de mobiliteit. Ten meer ook omdat je aan de ene tafel zit met de 5 partners dan, aan de andere tafel zit er 4 van die 5, mm-hmm. en aan de tafel van de minicampen zit er dan 1, mm-hmm. ene partner. Mm-hmm. Dus dat vind ik gewoon wat ik... Mm-hmm.
Oké, zijn er nog andere vragen of opmerkingen bij dit punt? Kunnen we dan zowel het engagement als de afvaardiging van zowel Maurice Helze als Chris De Winter goedkeuren? Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 8 op de agenda. Dat is de goedkeuring van de statuten van de Milieu- en Natuurraad. Waar dat er wel wat wijzigingen zijn, maar die dat ook vooral met het wettelijk kader te maken hebben. Waar dat er vroeger nog een samenwerkingsovereenkomst was. Die dat wij als gemeente moesten uitvoeren samen met de Vlaamse overheid. Die is weggevallen. En dan is er vanuit de dienst... vanuit de milieuambtenaren eigenlijk het initiatief gekomen te zeggen, maar kijk, al die verplichtingen vallen uiteraard weg, dus die kunnen we sowieso uit die statuten halen. En aan de andere kant denk ik dat er daar een aantal suggesties gemaakt zijn om daar tot een vlottere werking te komen en mensen kunnen toe te laten die daar echt oprecht geïnteresseerd zijn in die werking rond de Minaraad. Ik weet niet of dat daar specifieke vragen of opmerkingen rond zijn, of dat we die statuten als dusdanig kunnen goedkeuren. Kunnen we die zo goedkeuren? Dank u wel. Dan zijn we aan punt 9. Dat zijn de goedkeuring van de statuten van de seniorenraad. Een beetje hetzelfde verhaal. Niet dat er hier wijzigingen zijn die daar, door een andere werking binnen de gemeente naar voren worden geschoven, maar dat er vanuit de dienst een aantal kleinere wijzigingen zijn doorgevoerd. Ik heb ondertussen begrepen dat ook die wijzigingen zijn meegedeeld. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij die statuten? Kunnen we die als dusdanig goedkeuren? Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 10. Dat is de goedkeuring van de statuten van het lokaal overleg van de kinderopvang. Ook hier zijn er een aantal wijzigingen gebeurd, maar die zijn ondertussen ook op de e-notulen geplaatst. En waar er dus een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd, maar ook die zijn in samenspraak met de dienst gelopen. En daar zijn nog een aantal... wijzigingen die dan nog staande zitting zouden moeten gebeuren. Ik weet het niet, Annick, of
dat gaat. Ja, ik heb dat hier ergens
af. Ik moet eens even inkleuren. Ja, ik zal even... Dus daar moet nog toegevoegd worden in...
Dat is niet gedeeld in artikel.
Nee, ik ga even proberen toe te lichten onder welke titel. Dus de titel vergadering. Dat is op de... voorlaatste bladzijde. Daar staat onder vergadering nog OCMW-voorzitter. Dat moet uiteraard geschrapt worden, want die functie is weg. En dan bij de opmaak van het lokaal leidsplan kinderopvang moet vervangen worden 2 maal door meerjarenplan. Want dat hangt gewoon samen met een andere werking rond de BBC. Hè.
Dat zijn wijzigingen die vooraan in het document ook al eens doorgevoerd zijn.
Maar die dat hier vergeten waren. Dus die drie wijzigingen, dus het weglaten van de OCMW-voorzitter en dan het lokaal beleidsplan kinderopvang vervangen door meerjarenplan, dat zijn de drie wijzigingen die dat we zouden willen doorvoeren. Zijn er voor de rest nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat zo goedkeuren? Dank u. Dan zijn we toegekomen aan punt 11. Dat is de goedkeuring van een aangepast schoolreglement voor de gemeente School Klimop. Dat gaat vooral ook over een aantal actuele wetswijzigingen die dat elk jaar terug op de agenda worden geplaatst, waar dat het schoolreglement aan wordt aangepast. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we die als dusdanig goedkeuren? Dank u. Het 12e punt op de agenda is de goedkeuring van het aangepast arbeidsreglement van de gemeente School Klimop. Ook hier gaat het over een aantal wetswijzigingen en afspraken die wijziging vragen. In de dagelijkse praktijk zijn er een aantal dingen aan voorgekomen. Ook die zaken zijn aangepast. Ik had begrepen dat er nu geen grootse wijzigingen waren, maar zijn daar misschien nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we die als dusdanig goedkeuren? Dank u. Zijn we aan het einde gekomen van de... punten op de agenda van de openbare vergadering. Er zijn nog wel een aantal bijkomende punten die op de agenda komen. En daar had Sander, denk ik, of Hugo, had jij het volgende punt? Hugo, ja.
Ja, voorzitter, ik had een punt toegevoegd. Het advies over de plaatsing en het gebruik van tijdelijk vaste camera's op het grondgebied van de gemeente Herenthout. Een klein beetje toelichting. Het is wel algemeen geweten dat we binnen de zone vorig jaar een aantal camera's aangekocht hebben. Camera's die tijdelijk ergens kunnen geplaatst worden. In totaal waren dat 5 camera's in het kader van we zijn met 5 en dan kopen we er 5. En dan was het zo'n klein beetje de bedoeling dat iedere gemeente een bepaalde camera kon gebruiken of kan gebruiken. In Herenthout, en ik denk dat jij daar een beetje mee aangebracht hebt, Herman, was de insteek of de bedoeling van oké, we gaan die camera gebruiken om het zwerfvuilbeleid te ondersteunen en eventueel sluikstortproblematiek op te sporen en eventueel te bestraffen. Dus dat is de insteek die dat er vanuit onze gemeente gegeven was voor het plaatsen van die camera's. Nu, we hebben dan vorig jaar in juni hebben we al een aantal plaatsen naar voren geschoven. Dat waren toen 5 plaatsen, denk ik, die dan naar voren geschoven zijn. Zijn de Niemandshoek, Christenstraat, Zeldbergen en Vonkenstraat. Vonkenstraat eigenlijk Torkenschool. Oké, die plaatsen die zijn er en die blijven ook behouden. Nu worden er een extra 9 andere nieuwe hotspots, risicoplaatsen, naar voren geschoven. Die zijn er gekomen na overleg tussen de milieudienst, de politiezone en meer concreet zijn dat dan eigenlijk de wijkagenten en de schepen van milieu of het schepencollege. Dus er zijn 9 nieuwe punten naar voren geschoven. Ik wil ze heel snel even overlopen. Binnenstraat, een beetje uitbreiding Niemandshoek, omgeving Huis de Rian, Oosterhoven, Kerkhof. Kerkhof van Reinigemlaan, maar vooral ook park in Kerkhof, met Rode Bossen, Bergense Steenweg, Bergense Steenweg 61, dat is dan heel concreet eigenlijk sportcentrum en omgeving, de skate en omgeving, Nestverkammenstraat, Boudewijnlaan en Torenstraat. Dus die 9 plaatsen zijn voorgesteld aan de politiezone om daar advies over te geven. Nu, die 9 hebben een positief advies gekregen vanuit de zone. We moeten vandaag onze goedkeuring geven over dat advies. En dan kunnen we die 9 plaatsen met die vorige 5 samen opnemen in een plan van gebruik van onze camera, die dat we tijdelijk ergens kunnen gaan plaatsen. Nu eventjes concreet over het gebruik van die camera. We hebben al enkele maanden camera in gebruik. Momenteel hangt die op cellen, omdat dat toch een van de meest risicovolle plaatsen was om sluikstort tegen te komen en zwerfvuil. Dus op cellen hangt hem al een tijdje. Nu... Het systeem van de camera's op zich is goed en is zeer goed ter ondersteuning van het algemeen zwerfvuilbeleid. Maar het systeem van de camera's kampt nog wel met serieus wat kinderziektes en is eigenlijk ook absoluut niet gebruiksvriendelijk. En om dat concreet te maken van wat is er dan niet gebruiksvriendelijk... Die camera werkt op batterijen en om de 2 dagen moeten die batterijen vervangen worden. Oké, we kunnen daar dan om de 2 dagen wel een technische ploeg in sturen om die batterijen. Maar dat is gewoon ook niet praktisch, is niet duurzaam, werkt gewoon niet echt efficiënt. Want het is uit de praktijk al eens gebleken dat er dan toch wel een sluikstort was, maar dat het dan juist op die periode was dat de batterij af was. Allee. Een beetje een belachelijke situatie. Nu, op cel is er dan een oplossing gezocht in de zin van, die camera's kunnen gewoon ook werken op stroom. En is er in overleg met Eandis, is er op die bepaalde plaats waar die camera hangt, is er een stopcontact, zal ik maar zeggen, geplaatst. Dus momenteel werkt die camera gewoon op stroom en werkt die eigenlijk ook continu. Maar zo hebben we 15 plaatsen, dus het zal erop aankomen van voor wat we dat systeem gaan uitbreiden naar andere plaatsen, om te zien van hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat praktisch doen en wat gaan we moeten afspreken met EANDIS. Want we willen niet terugvervallen in dat systeem van om de 2 dagen vervangen. Het systeem werkt ook in die zin dat dus onze technische diensten wel gemachtigd zijn om de camera's zelf te plaatsen. Dat is natuurlijk handig omdat we zelf ook wel meestal het beste weten waar ze ongeveer moeten komen. Onze technische dienst heeft daarvoor een aantal mensen een opleiding laten volgen bij de firma die dat die camera's heeft geleverd. Dat is zo in grote lijnen een beetje, klein beetje achtergrond bij het systeem van de plaatsing van tijdelijke vaste camera's.
Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dus concreet gaan we dus 9 nieuwe plaatsen hebben. Die zijn niet zomaar inderdaad gekozen. En ik denk dat dat wel een aantal nuttige plaatsen zijn, zeker in de komende zomermaanden, om wat extra toezicht te doen. En maakt ook, als de waaier van de plaatsen breder is, kunnen we ook meer en makkelijker afwisselen. Patrick, gaat daar nog een vraag?
Ja, gewoon, we hebben absoluut geen probleem met het verbreden van die waaier. We vroegen ons alleen of dat de resultaten van dat eerste half jaar al ergens zichtbaar zijn. Kunnen die ergens geraadpleegd worden? Welke resultaten dat die mobiele camera aan zal...
In de praktijk, heeft. In de praktische resultaten.
Ja, wat dat daar uitgekomen is op dat half jaar dat we nu gehad hebben.
Ik heb ook eens naar aanleiding, Scheep van Milieu zal misschien iets meer concreet kunnen antwoorden, maar ik heb ook aan de Milieudienst eens gevraagd van, wat is de situatie op het moment op cellen? Want dat is eigenlijk de eerste plaats waar dat het nu gebruikt is en de enige tot nu toe. Situatie op cel is nu blijkbaar onder controle. Of dat dan nu echt helemaal te wijten is of te danken is aan de camera, dat weten we niet, Patrick. Allee, ik bedoel, maar blijkbaar heeft het wel effect. De camera heeft ook wel een beetje een afschrik-effect naar potentiële sluikstorters. Wat dan natuurlijk wel het risico inhoudt dat het van daar naar daar zou kunnen verschuiven. Hè? Daarom dat we ook de lijst een beetje hebben uitgebreid. Omdat we ook verwachten van de plaatsen waar dat we gaan controleren en waar dat de mensen weten en zien van oh, dat ze misschien niet hier, maar dat ze binnen volle 14 dagen hier wel gaan sluikstorten.
Dus goed denk ik om zo kort mogelijk op de bal te spelen wat dat betreft, maar... Je hebt ook geen idee, Willy of Hugo, of dat er effectief al mensen gesanctioneerd zijn via de camera.
Er zijn concreet nog geen mensen gesanctioneerd. Zelfs niet echt vaststellingen gedaan van heel concreet iemand.
Want dat is in tegenstelling tot andere gemeentes, dus binnen de politiezone is daar al op het burgemeesteroverleg al een paar keer over gesproken. Dus de andere gemeentes dat die camera's gehangen hebben... En die dat dus ook een aantal targets hadden uitgekozen. Daar is eigenlijk zelfs, denk ik, ik geef nu het voorbeeld van Vorslaar, ik denk dat daar op de dag zelf al direct een aantal concrete inbreuken en vaststellingen waren. Ik denk wel dat zij al een aantal punten hadden opgegeven. Hè, dus.
Ja, ik denk dat ze nu een 2-tal plaatsen gestaan hebben. En op het eerste punt, dat was aan een vuilbak, aan een glasbol. En daar zijn verschillende mensen gepakt. En dan nu staat er op het kapelletje van Dijken. Daar zijn ook verschillende mensen betrapt eigenlijk. Ja,
en ja inderdaad. Ik herinner me dat, want Vorslaar was denk ik de eerste gemeente waar er een gehangen werd. Na de zomer, denk ik, vorig jaar. En dat en er heel ook, snel resultaat.
Maar ik denk dat we daar, ik denk dat het effect daar ook wel om den duur gewoon ontradend wordt. Hè. Dus in het begin worden daar een aantal mensen gepakt en dat wordt dan heel snel gecommuniceerd. Ik denk dat wij gewoon ook een beetje de pech gehad hebben. En dat is ook een beetje aangegeven in het verhaal, dat er als er in het begin een probleem is met die batterijen, die dat heel snel afgaan en zo verder. Maar iedereen weet wel op den duur, dat gaat ook verder. De camera hangt dan zelf, ja, dan verplaatst hij dat naar daar. Dus door nu in totaal 10 punten te hebben, is het wel de bedoeling om regelmatig te kunnen roteren en zo wat te kunnen ingrijpen.
Kunnen we dat dan een extra... Ja? Voor wat worden de camera's nog gebruikt? Hebben we nog laatst een achtervolging gehad? Kunnen die door de politie dan ook daarvoor
gebruikt? Dus dat is je hebt een officieus verhaal en je hebt een zaak. Dus wat dat die achtervolging betreft, als je morgen naar zelfs in de lokale situatie gaat kijken, dan hangen er hier op dit ogenblik in de gemeente, daar ben ik van overtuigd, misschien wel 100 camera's die dan niet gereglementeerd zijn. En ook de politie weet, ook die camera's hangen. Die worden soms ook door die handelaars dat die hangen hebben of wat dan ook, worden soms aangesproken. Dit is echt gericht naar de actie die we nu hebben. Maar uiteraard, en daar moeten we niet flauw over doen, dat in plaats waar dat camera's hangen, gaat ook onrechtstreeks een ander effect hebben. Het is misschien niet zozeer naar opsporing, maar het gaat wel een aantal andere zaken meehelpen doen verdwijnen. En ook dat heeft wel kunnen meespelen in het zoeken van die locaties, denk ik. Ja, maar dus die... Zo is er dus inderdaad heel recent een hit geweest via zo'n ANPR-camera, die dat tot wel wat bijkomend onderzoek geleid heeft in Herentout. Maar aan de andere kant, en dat staat ook in de meerjarenplanning in de bedoelingen, denk ik dat wij daar als gemeente, wat dat betreft, die ANPR-camera's, hinken wij nog een beetje achterop, hè, want rondom zijn die overal al wel geïnstalleerd. En daar is momenteel de oefening lopende... met de politiezone Heist op den Berg bijvoorbeeld, omdat je daar Wikkevorse Steenweg, Ietegemse Steenweg hebt, die daar eigenlijk een rechtstreeks een ader zijn. Met de gemeente Grobbendonk is dat gesprek lopende. En dan Herentals is afgedekt aan de afrit op het industrieterrein. Maar de bedoeling is om de oefening eens te maken van, kijk, om dat nu als gemeente alleen in te gaan investeren, kost echt wel heel veel geld. Maar als we dat op die toegangswegen doen, waar dat we echt een link hebben met andere gemeentes, kunnen we dat voor de helft van de prijs letterlijk gaan doen. En daar is door de politiezone de oefening al lopen.
Ja, ik wil nog even toevoegen, Stijn, van we hebben nu die locaties. Niets belet ons om die locaties toekomstgericht nog uit te breiden. Ik herinner mij de vorige gemeenteraad, dat Kathleen heeft aangegeven van, in de Maasweg is er wel een serieus probleem wat betreft hondenpoeptoestanden. Nu, als dat een eenmalige situatie is, dan denk ik niet dat we daar een camera moeten gaan plaatsen naar Kathleen. Maar als dat echt een structureel probleem is daar, en dat blijft maar aanduren, dan is dat wel een mogelijkheid om die camera daar te gebruiken. En dan is er wel mogelijkheid om daar toch te proberen om de dader te vatten.
Daarom, mijn eerste gedachte was, oh, waarom staat daar het speelpleintje van de Liefkes ook niet bij? Omdat we daar ook... Is daar een reden voor? Is daar een reden
voor? Dit komt voort uit een oefening van de voorbije maanden. En al die meldingen die dat er nu recent gemaakt worden, worden constant mee geëvalueerd. Hè. Dus, maar dit, dit komt terug na het advies van de politiezone. En dat advies...
Maar dat is vreemd, van bijvoorbeeld een jaar geleden, dat is ook altijd rond de zomerperiode, hè, is er ook, heb ik overleg gehad met de politie hier, om meer interventiediensten daar te laten passeren en toezicht doen. En dan zou dat ook op hun...
Ja, maar ik denk dat er zijn twee zaken. Dus dit kadert echt wel in de aanvraag naar de aanpak van dat zwerfvuil. Dus als bijkomende problemen gemeld worden, dan wordt dat... Want ik heb naar aanleiding van de vraag vorige keer ook terug overleg gehad met de politiezone en met de politiediensten hier. En daar zijn wel wat acties aan gekoppeld, maar die zijn veel moeilijker zo direct man op man te controleren. Maar als het echt gaat over overlast met zwerfvuil en zo verder, is de bedoeling, en zo hebben we dat ook met het stuurbord voor de snelheidsovertredingen en zo verder, waar we als gemeente wel wat zaken kunnen aanleveren. Zo is het ook de bedoeling van rond dit traject een aantal dingen te gaan aanleveren. Dat er nu niet in zit, heeft gewoon te maken, denk ik, met het feit dat dus niet bij de meest prioritaire is opgenomen door de... Want dat is een overleg met zowel de milieuambtenaar als de politiediensten geweest en dan zo voorgelegd voor een advies aan de politiezone Nederland. En dat is de terugkoppeling daarvan, maar... Niks staat in de weg om dat ook in de komende maanden terug verder te bekijken.
Mm-hmm. Ja. Ja, als ik het uiteindelijk zo zie, worden er nu eigenlijk de zwerfvuilcamera's ook een stuk gebruikt voor andere dingen die openbare orde aanbelangen. Want wat gaat er
Nee, op dit ogenblik, en dat, dit kadert echt puur in de zwerfvuilcamera's, want het is niet de bedoeling, en dat gaan we hier ook op de gemeenteraad niet beslissen om die voor andere zaken in te brengen, want ik denk zelfs dat we dan op het wettelijke kader botsen van waar dat we die mogen voor inzetten. Dus dit is echt de bedoeling om te zeggen van kijk, daar ervaren we overlast, we gaan die daar hangen. Ja, allee, dus...
Maar ik kan me bijvoorbeeld inbeelden aan politiezone, het skatepark bijvoorbeeld, wel aanduidt op basis van andere overlast. En ik heb er ook geen probleem mee. En dat dat niet over zwerfvuil gaat voor de politiezone, maar dat dat over andere overlast gaat die daar aanwezig is. En die moet er ook absoluut niet zijn.
Zou kunnen, maar we moeten wel zien dat wij binnen dit reglementair kader werken, wat het skatepark betreft. En dat is ook een algemeen gekend gegeven binnen de politiezone, want dat is niet alleen Herentout. Maar dat die skateparken een bepaald fenomeen met zich meebrengen, dat als hinderlijk kan ervaren worden, dat is zo. En daar is ook concreet op gevraagd om daar heel actief op te werken. Dus als het ene van een stimulans kan zijn van het andere, is dat mooi meegenomen. Maar wij gaan hier nu alleen beslissen in het kader van die zwerfvuilcamera's. Nog vragen of opmerkingen, of kunnen we dat dan zo goedkeuren? Dank u. Volgend bijkomend punt is een punt van Sander Ooms, denk ik.
En... Voordat Sander de toelichting geeft, zouden we dat niet naar de geheime zitting verplaatsen?
Nee, maar... ik wil daar ook heel duidelijk over zijn. Dus wat dat die, ik zal misschien dat kort kaderen. Hè. Dus er is op een bepaald ogenblik een opzeg gekomen. Iedereen weet dat Sander eigenlijk de voorbije jaren in het beheersorgaan van het GOK gezeten heeft. Sander, jij hebt daar denk ik ook wel een beetje de bekommernis van naar continuïteit. Maar misschien moet je dat even toelichten, hè, dat je...
Voilà, dat is beter. Dus nu zitten we met een opzicht van de huidige concessionaris. En het was, of wij vonden het heel belangrijk, gezien het vorige verhaal, toen er deze nieuwe concessionaris is ingekomen, hebben we ook twee procedures gehad om iemand nieuw te vinden. Om dan nu heel duidelijk het algemeen belang voorop te stellen en te zorgen dat de zaal open blijft, of het café ook open blijft, dat er uitbaters blijven. Dus dat de huidige uitbaters het kunnen verder zetten tot er nieuwe uitbaters gevonden zijn. Daarom is er gekozen om een daling of een overeenkomst te gaan maken met de huidige concessiehouders om voorlopig of tot 1 januari de uitbating verder te zetten met financiële afspraken die in die daling opgenomen zijn. Om te zorgen dat er geen gat valt en dat we de ondersteuning of de werking van het GOK gaan ondermijnen. Dat is eigenlijk deel 1. En deel 2 is waarom staat het nu, zonder advies van het beheersorgaan op de raad, is omdat we ook in de vorige keer hebben gemerkt, hebben we heel kort maar de concessie terug opengesteld. Ik weet niet of dat de reden was dat er toen geen kandidaten waren, maar was alleszins één van de redenen mogelijk dat er geen kandidaten waren. Dus we willen dat nu effectief 3 maanden openstellen, dat mensen grondig kunnen nadenken over een beslissing of een bod doen om de concessie aan te gaan. Vandaar dat we het nu vandaag op de raad hebben gebracht. En dat we zelf een aantal heel kleine, ik wil die zelfs wel overlopen, aanpassingsjes in de concessieovereenkomst hebben opgenomen. Om dan tegen 15 oktober, september, sorry, de concessie open te schrijven, biedingen binnen te krijgen, waardoor die mensen dan ook 3 maanden hebben om zich voor te bereiden om de overname of
ja, en ik wil daar, omdat ik snap uw bekommernis terecht, Gert, hè, dus dat er dat gaat over personen en zo verder, maar ik wil dat wel even meegeven. Dus op een bepaald ogenblik is die opzegging binnengekomen bij mij persoonlijk. Hè, dus daar is een opzeg gekomen en die is naar mij gericht. Ik heb daar een melding van gemaakt, maar strikt genomen, en dat is een beetje de situatie. Als je de concessievoorwaarden leest, is die een opzeg eigenlijk tegen binnen 2-3 jaar pas ten vroegste toepasbaar. Hè. Nu, het aanvoelen daar is, en dat is ook door de mensen zelf aangegeven, en dat is ook de reden waarom dat in openbaar zitting kan en mag behandeld worden, want we hebben dat met de concessionaris dan, omdat Sander gaf die bekomen is over van die continuïteit, hebben we die mensen op een bepaald ogenblik met het Schepencollege ook daarover aangesproken, en die hebben eigenlijk heel duidelijk aangegeven, en dat is daarom dat ik dat hier in de openbaar zitting mag, van kijk, wij beseffen dat er een aantal gemiste afspraken zijn en wij willen eigenlijk op een heel fatsoenlijke manier tot een einde komen van die concessie. En we willen dat ook niet achter onze naam krijgen, dat we dat niet fatsoenlijk oplossen en zo verder. En we begrijpen dat er een aantal dooromstandigheden die dan niet alleen aan ons liggen, maar ook waar dat we externe factoren gespeeld hebben, zijn we in een positie gekomen waar dat we aanvankelijk gezegd hebben van we gaan dat zo en zo en zo doen. Hebben we niet gehaald, gaan we ook niet flauw over doen. Maar we willen wel eigenlijk met de gemeente in overleg gaan van hoe gaan we hier nu samen op de best mogelijke manier uit geraken. En hebben wij gezegd van kijk, daar blijven in zitten en als wij nu het standpunt gaan innemen, ja, het is nog 2-3 jaar, daar is niemand niet mee gebaat. Langs de andere kant, een oplossing bekomen waar dat je zegt van oké, dat zou een goede periode zijn en dat is 31 december 2019. Maar zijn jullie ook bereid, want dat heeft zich in het verleden ook voorgedaan, als er geen kandidaat is, om dan toch nog te verlengen. Dan heb je daar de situatie van oké, 31 december en 31 maart, hè, zo is het in de daling opgenomen. Daar willen wij ons in de twee richtingen wel toe engageren. Dan heb je als gemeente de mogelijkheid en het comfort om nu nog open te stellen. En dat is de bedoeling zo dadelijk van die concessievoorwaarden onder die toelichting dat Sander gegeven heeft goed te keuren. Maar dan wel dan nu al open te stellen tot 15 september. Komt daar geen kandidaat op om gelijk welke reden of wat dan ook. Dan komt dat terug op de gemeenteraad van oktober, waar we dan terug gaan vragen voor dat terug te verlengen of wat dan ook. Of waar we eventueel dan nog wat aanpassingen doen aan die concessievoorwaarden. Maar dan hebben we dan de mogelijkheid om ook met hen terug in overleg te gaan en te zeggen van kijk, nu gaan we dat niet halen tegen 31 december, want we willen dat terug deftig uitschrijven en dan gaan we naar 31 maart gaan. Iedereen kent de geschiedenis een beetje van dat dossier en iedereen weet dat daar niet alleen het financieel belang van de gemeente speelt, maar ook wel het belang van de verenigingen en dat is wat Sander op doelt. Maar daar is vanuit die mensen echt wel mee aangegeven en we willen daar in alle openheid tot een heel constructieve oplossing komen. En dan hebben wij weliswaar de BVBA waar dat we mee gecontracteerd hebben, maar wij zijn bereid om echt aan te geven aan het college van we gaan dit echt wel ter harte nemen en we moeten daar, wij blijven ook in Herentout wonen, wij willen daar in alle openheid een mooi einde aan breien. Engageren zij zich ook persoonlijk met twee in die situatie en hebben zij gezegd van kijk, wij betalen nu dat af, wij willen die uitbating tot een bepaald moment minimum tot 31 december uitvoeren, maar we zullen alles afbetalen tegen 31 maart 2019. Dus wij gaan minimum de basishuur betalen of de basisconcessievergoeding betalen, plus een minimumbedrag daarbovenop, maar onze bedoeling is wel degelijk om alles af te lossen tegen 31 maart. En om daar onze goede wil in te laten zien en om te laten zien dat we dat echt wel menen, gaan wij ons niet verschuilen achter onze BVBA en zijn wij bereid om met twee ons daar persoonlijk achter te zetten en heeft de gemeente ook die bijkomende zekerheid om daarop te kunnen terugvallen. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal dat erachter zit en ik denk dat we dat als gemeente kunnen toejuichen, dat we dat die onderhandelingen zo kunnen, daartoe zijn kunnen komen. Maar langs de andere kant, en ik vind dat ook heel belangrijk, om te kunnen meegeven naar buitenuit en van hun kant uit, van kijk, het is niet omdat je niet brengt wat je ervan verwacht, dat je niet moet proberen om in overleg te blijven gaan. En dat zij nu eigenlijk op deze manier letterlijk met opgeven hoofd die concessie kunnen beëindigen. En dat is een beetje de gedachte daarvan, van kijk, wij hebben daar het voordeel van dat we die afspraken hebben en je biedt ons de mogelijkheid dat we kunnen verlengen in het belang van de verenigingen. En je geeft ons de bijkomende zekerheid dat je het persoonlijk ook mee het engagement aangaat. Die mensen hebben alle twee aangegeven, die voorwaarden kunnen wij ons in vinden. En dan zullen we daar proberen tot een daling te komen. Dat is een beetje de bedoeling. En dan kunnen wij hopelijk zo dadelijk ook de concessievoorwaarden en dan zal Sander nog even de toelichting bij geven. Maar dus dit is het voorwerp van de daling. En dan is de vraag aan de gemeenteraad, want dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad, of dat wij een daling in die zin kunnen afsluiten, waar ik dus kort de situatie van geschetst heb. Ik weet niet of dat er nog andere vragen of opmerkingen bij waren bij die daling en de ten tekst daarvan.
Ja, een beetje dezelfde opmerking als wat Gert mee begonnen is. Als je daar nu serieus over doorgaat, dan gaat het toch ongetwijfeld wel aan die mensen in een persoonlijke situatie komen. Ook al staan die daar voor open, je voelt je toch altijd in zo'n openbaar vergadering geremd om die...
Dat is echt expliciet met die mensen afgesproken dat de bedoeling van dit verhaal is, en dat willen zij ook in alle openheid doen, is zeggen van kijk... Maar als je zegt van ik heb daar nog vragen bij of opmerkingen en ik wil in de geheime zitting, wil ik dat gerust verschuiven.
Tuurlijk,
maar wij hebben echt wel in het overleg met die mensen heel duidelijk Allee, ik wil dat ook geven, dat de intentie van die mensen is van kijk, we willen op een heel fatsoenlijke manier naar de gemeente toe daar een einde aan brengen. Als er van jullie fractie is van kijk, we hebben daar een aantal persoonlijke vragen of bedenkingen bij, wil ik dat gerust verschuiven naar de geheime zitting. Maar dan mogen we dat aangeven. Ik had liever dat we dat straks in de geheime zitting afsluiten, want dan mag dat voor mij ook, hè. Of zeg je van, dat mag hier zo... Want
we stellen dus eigenlijk gewoon de vraag... Ja, is het iets dat we moeten behandelen volledig? Oké, okay, we moeten toch naar die nieuwe voorwaarden tot daartoe, dat die in de openbare zitting... Maar de dading op zich is, vind ik precies, toch wel vrij gevoelig.
Ik wil die straks in de geheime zitting de bespreking daarvan verder zetten. Ik heb daar geen probleem mee, maar... Ik wil gewoon maar duidelijk aangeven dat dat een boodschap is dat die mensen willen geven en dat we daar als bestuur heel blij voor zijn dat ze dat willen zien. Maar ik zal de afronding van dat punt en de bespreking verschuiven naar de geheimzitting dan. Dus de stemming...
Ja, of... We moeten dat niet verschuiven. Als we daar een vraag rond hebben, kunnen we die ook zo stellen.
Als jullie wel moeten beslissen of dat we de dading zo mogen goedkeuren of niet. Dus als jullie zeggen, we hebben geen belemmering om die nu goed te keuren of... Dan, hadden geen specifieke vragen.
Nee, niet, dat was gewoon een bedenking
eigenlijk. Nee. Waarom dat we dat in de maar dan doen. Stel ik mij de vraag, kunnen we dan als gemeenteraad nu de dading, zoals dat ze voor ligt, goedkeuren om af te sluiten?
Ik denk dat bij de toelichting bij de dading ook wel gesteld is naar die mensen toe in heel algemene termen en niet echt een persoonlijke titel en persoonlijke bedenkingen daarbij. Hè.
Ja, en plus ook...
Je moet niet aan de wozel doen. Hè,
maar plus ook, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Als je zo met een concessionaris tot een einde kunt komen, dat is ook voor hen heel belangrijk, van te kunnen zeggen, ja, dat is de reden. Wij willen dat beëindigen en dat kan in een heel open, correcte, constructieve manier. En ze hebben die boodschap ook echt gegeven.
Het heeft ermee te maken om een inopenbare zitting te doen. Nee, daar komt uit dat overleggen van, je mag echt aangeven, wij willen dat
heel
mooi afronden. Ja. En wij willen nog, die hebben ook bijvoorbeeld... tips of over de uitbating en ook over een inhoud van de concessie die nu voor ligt, van dat volgens hen valkuilen geweest zijn of kunnen zijn, die nu al dan niet nog mee zijn aangepast. Dat is ook uit die gesprekken gekomen. Dus dat is denk ik zelfs meer op hun vraag om dat hier zo te behandelen dan op
ons. Zij hebben gewoon eigenlijk ook echt aangegeven van wij willen dat verhaal echt op een proper manier kunnen afronden, dat wij niet altijd gevoel achterna moeten krijgen van, wat is dat daar geweest? Integendeel, hè.
Ik begrijp die redenering. We moeten natuurlijk wel opletten dat die mensen niet zelf beslissen om iets op een openbare zitting te zetten. Volgende week heb je misschien een ontslag en dan zegt je kerel, zet hem maar openbaar. Dat doen we ook niet.
Maar deze is denk ik een punt waar dat we een dadingstekst voorstellen om te mogen afsluiten. Als zij morgen zeggen, we tekenen niet, tekenen ze niet.
Ik zie even dat
leggen. Ja.
Dus even samenvattend, die betalen... de maandelijkse concessievergoeding van 3.750?
Die dan ondertussen geïndexeerd zal zijn, denk ik. En waar dat er dan een minimumbetaling van 750 euro, als ik me niet vergis, per maand tegenover staat. Hè. Ja. Bijkomend. Hè.
Ja.
Als er meer kan betaald worden, is dat meer. Maar er staat nu minimum. En als de totale achterstand, zoals het je zich nu stelt...
die 22.000?
Ja, die moet in alle opzichten afbetaald zijn voor 31 maart 2019.
Ja, dus dan gaan ze...
20, ja.
Ja. Dan gaan ze altijd minstens de dubbel moeten, of tel ik verkeerd, dat is die 750 euro erbij. Hè?
Per maand, hè?
Ja.
Bovenop de
6 maanden, dat komt toch maar 6 euro.
Ja, dus er is een bepaalde som die dan momenteel achterstallig is. Ja. Hè, waar ze zeggen, van wij zullen dat tot de laatste eurocent terugbetalen, maar we willen dat doen over tot 31 maart 2019. En we gaan
dat ze zelf de vrijheid hebben
voor... Ja, en we gaan niet wachten tot 30 maart, bij wijze van spreken, om dat te betalen. We gaan minstens nu al 750 euro per maand bijbetalen. Mm-hmm. Als we meer kunnen, doen we meer. En om aan te geven, van kijk, we willen dat echt wel fatsoenlijk doen financieel, hebben ze ook ingestemd met het feit van... Wij zullen ook de consequenties nemen als we dat niet hebben, want dan verhoogt de schuld ook aanzienlijk, omdat er dan ook wel wat bijkomende kosten van invordering en zo zijn. Dus daar is heel open over gesproken en afgesproken. Maar ik begrijp ook wel dat zij op een bepaald ogenblik nu niet terug in een situatie willen komen waar ze zeggen, en we gaan het dubbel betalen per maand om dat sneller in te halen. Daar willen we ze ook de vrijheid in geven, want als ze het misschien extern gaan financieren of wat dan ook, dan hebben ze daar al een mogelijkheid toe in dit systeem. Hè. Dus,
Is voor jullie realistisch de daling? En zijn er andere schuldeisers of hebben ze daar geen zicht op?
Daar hangt er voor een stuk af van wat de mensen zeggen, maar ik denk dat als je ziet wat er nu voor ligt, en dat is de basis van de gesprekken, denk ik, en dat is ook met hen duidelijk afgesproken, dat zij er alle belang bij hebben, uiteraard, om die daling na te komen. En om zelfs naar de gemeente die een termijn te respecteren, ze kunnen ze zelfs nog beter een extern iemand aanspreken om die fondsen te voorzien, om te zorgen dat die bijkomende sanctie daar niet aan vastloopt. Maar nog eens, dat is eigenlijk de bottomline van heel dat punt, is van... dat is een ingesteldheid van een concessionaris, dat je alleen maar kunt hopen dat die er blijft. Want als je daar moet over gaan procederen of wat dan ook, dan zit het dus in een verhaal van een jaar, anderhalf jaar onzekerheid. Die dan misschien, en laat ons daar nu niet flauw over doen, uiteraard is 22.000 euro een groot bedrag voor de gemeente. Maar die 22.000 euro is een peulschil als je ziet wat voor miserie dat je daarmee kunt hebben als je dat niet op een constructieve manier kunt afronden naar verenigingen toe. Dus dat is een beetje de insteek. Krijgen wij de machtiging om die daling als dusdanig...
Ik had alleen nog een algemene vraag, want nog niet zo lang geleden is er met dezelfde concessionaris een afspraak gemaakt om een deel af te betalen enzovoort. De piste van hun contract op te zeggen, dat is dan een piste van de afgelopen weken die naar boven gekomen is, vermoed ik. Want ik moet u zeggen, laten we zeggen, 3-4 weken geleden werd ik aangesproken al met de vraag van, is dat waar dat de concessionaris ermee stopt tegen het einde van het jaar.
Ja.
Dus dat was toen eigenlijk een paar weken dat we een vorige regeling hadden getroffen voor hen.
Ja, de opzegbrief is bij mij binnengekomen echt wel een paar weken geleden. En ik had ook al wel wat verhalen opgevangen en zo verder, die ik daar niet aan kon linken en zo verder. Dus daar is wel wat over gesproken en gedaan. En het is daarom ook dat we hen uitgenodigd hebben naar aanleiding van die brief. Van kijk, hoe gaan we dit nu aanpakken? Absoluut. Absoluut, maar er was ook die regeling afgesproken in het kader van een verderzetting. En wat er dan op een bepaald ogenblik echter aangegeven is van kijk, als we dat nu echt op de lange termijn gaan zetten en bekijken, dan lijkt het ons beter... En dat gaat dan ook wel over een aantal familiale zaken waarschijnlijk, van dat toch op een andere manier af te ronden. Dus, maar het klopt, en het is daarom ook dat ik denk, dat kadert er ook wel een beetje in zo'n duur heel veel over gespeculeerd, heel veel over gezegd, en is met hen gezegd van kijk, dat mag echt de publieke boodschap zijn, dat we dat zo willen afronden, dat die speculatie weg is en dat het heel duidelijk gaat. Goed? Dan kunnen we dat punt denk ik goedkeuren en kunnen we ons machtigen om die daling als dusdanig af te sluiten met de huidige uitbater, BVB Aprogips enerzijds en de twee zaakvoerders anderzijds. Dank u. Dan het volgende punt op de agenda zijn dus de concessievoorwaarden, het vaststellen daarvan, maar daar zult u gaan aan, Sander, bij uw punt waarbij komen de toelichting bij.
Ja, ik zal er even doorgaan, kort alleen enkel over de wijzigingen. Ik ga ze allemaal even benoemen en om volledig te zijn. Artikel 1, voorwerp van de concessie, daar is toegevoegd dat er ten allen tijde voor het personeel van het lokaal bestuur de toegang verzekerd moet zijn. Bij artikel 2 is het stukje over de vervanging van de panelen, die zijn ondertussen vervangen, is dat uiteraard naar vandaag omgezet dat de concessiehouder door middel van de verdedigingspanelen moet instaan voor de indeling van de zaal, afhankelijk van de reservaties. Dus dat blijft zo, enkel is het stukje van vervanging daar geschrapt. De tarieven, of in paragraaf 3, is bijgekomen dat de tarieven uiterlijk op 1 februari van elk jaar door de concessiehouder moeten meegedeeld worden aan de gemeente. En bijkomend, en dat is wel expliciet op vraag van een aantal gebruikers en verenigingen, gaan we opnemen om de lijst van beschikbare dranken, de gehanteerde prijzen en de wijze van bestellen verplicht te laten bekendmaken, hetzij op de website van de concessiehouder zelf of van het café zelf, of bij gebrek daaraan op de website van de gemeente. Dat echt ook duidelijk wordt bij een reservatie, dat je daar de tarieven, de manier van de reservatie van uw drank, uw termijn daarvoor en de bijhorende prijs, inclusief die 15%, dat dat heel transparant en duidelijk is en altijd terug op te vragen. Waar het dus elk jaar na 1 februari, als die prijzen terug worden meegedeeld, een aanpassing zou in kunnen gebeuren. Dat is nieuw bij artikel 2. Artikel 3 en heel veel volgende artikels is steeds het woordje het gemeentebestuur vervangen door de gemeente Herentout. Dus dat ga ik niet altijd herhalen. Belangrijke wijziging nog bij de duur van de concessie. Paragraaf 4 van artikel 4 is dat de concessiehouder in de toekomst op elk moment van zijn huurperiode van 9 jaar de concessie kan opzeggen. Dit kan aangetekend gebeuren. En de periode gaat dan in op de eerste dag van de maand en heeft dan een 9 maanden op zich te gaan. Dat is een beetje ook op vraag van de huidige concessiehouder. Dat leek ons ook heel logisch om die aanpassing toe te laten. Die is wel eenzijdig voor de concessiehouder, dat die op elk moment kunnen opzeggen. Als gemeente blijft het de manier van werken, de 369 eigenlijk, van kracht. Die dan altijd stilzwijgend wordt verlengd op 3 en 6. De gemeente kan dan uiteraard tenminste 9 maanden op voorhand na het verstrijken van het derde, zesde of negende jaar de concessie ook opzeggen. Uiteraard moet die op zich afdoende gemotiveerd worden, is ook bij opgenomen. De concessievergoeding is geen wijziging in, is enkel bijgekomen dat op elke verjaardag van inwerkingtreding van de overeenkomst zelf volgens de voorliggende formule moet berekend worden. Dus dan hebben we nog een aantal wijzigingen, steeds het woordje de gemeente. Ik denk dat ik bijna het belangrijkste gehad heb. Bij het gebruik van automaten of het betalen van rechten, dat gaat dan specifiek over sabam of billijke vergoeding, is er nadrukkelijk opgenomen dat het betalen van de auteursrechten enkel de auteursrechten die betrekking hebben op het café, dat die ten laste zijn van de concessiehouder. Uiteraard die rechten die betaald moeten worden voor de zaal blijven ten laste van de gemeente of van de organisator. Dan heb ik, denk ik, alle veranderingen behalve gemeente en gemeentebestuur op deze moment overlopen.
Is dat ook niet te zien in de vraag tegen Sam bij paragraaf 2, artikel 15, paragraaf 2?
Ja. Ja. En waarom staat er nu mijn vraagteken erbij? Dat weet ik zelf niet. En ik? Weet jij nou waarom er mijn vraagteken bij paragraaf 2 staat, bij artikel 15? Dat is even gezien, hè. Ik denk dat het vraagteken op zich weg mag.
Artikel 15?
Artikel 15, paragraaf 2.
Dat vraagteken mag weg volgens mij.
Dus het gaat bijvoorbeeld over als het voorbeeld organisatie als 11-11-11... dat die zaal wel ter beschikking kan gesteld worden, maar uiteraard dat er verder onderverhuur niet toegelaten is. Maar dat die uitzondering hier wel in gemaakt is. Dus dat vraagteken mag op zich verdwijnen, denk ik.
Als het verdwijnt, dan lees ik het correct dat de concessiehouder wel mag onderverhuren als het gaat om een eendaagse activiteit met opbrengst ten goede van een Herenthoutse vereniging.
Klopt. Ja.
Zijn de meeste activiteiten niet eendaags?
Ja, maar dat gaat daar concreet over het feit van dat er voor sommige verenigingen, en dat is een beetje een, denk ik, een manco in het hele verhaal, is van dat er bijvoorbeeld een cafédag of wat dan ook ten gunste van een andere, van een bepaalde vereniging, dat dat nu eigenlijk strikt genomen, dat gebeurde wel voor een stuk, maar dat dat strikt genomen niet mogelijk was. Hè. Ja, dus dat je, als je morgen zegt, die vereniging heeft nu de uitbating van het geel. Ik zeg, dat kan ook over de reden gaan, maar dat kan ook over 11-11-11 of wat dan ook gaan, die dat daar dan een cafédag hebben ten gunste van. Strikt genomen zou dat niet mogen hebben volgens de bestaande concessie.
Er nooit een cafédag georganiseerd kunnen worden in het cafégedeelte.
Het is daarom dat er gezegd wordt, dus, je kunt niet op lange termijn.
Ja, dit is enkel over het café. Hè?
Maar dus, ja, het gaat over het café, maar dus dat betekent, als diezelfde vereniging zaterdag en zondag café wil openhouden, dat dan een goedkeuring aan het college nodig is. Ik zie dat verschil eigenlijk niet echt goed.
Nee. Ja.
Ja, een stukje genomen zou voor 2 dagen gaan, want dit was eigenlijk, er was vroeger een verbod om onder te verhuren toe.
Dus wel, denk dat
oké, dat begrijp ik, Stijn, maar nu,
eendaags is vooral gebruikt
kan
in
het,
deze,
zonder probleem,
om te vermijden dat de concessiehouder zou in de toekomst beslissen, ik geef mijn café 2 maanden aan die of die vereniging. Ja, om dat te vermijden, is dat eendaags opgenomen.
Maar dat is iets helemaal anders.
Ja, natuurlijk. Dus dat we er weekend of zo, denk ik, van maken, is dat op zich. Ja, dat staat er. Ja.
Dat staat erin, hè? Die ja.
Maar het is dan logischer, denk ik, inderdaad, om te refereren aan het weekend.
Ja, misschien wel. Ja.
Eendaagse of weekendactiviteiten, hè? Want het kan ook zijn dat dat op 11 november gebeurt, op een donderdag bij wijze. Dus eendaagse of weekendactiviteiten.
Ik denk dat je dan die groep dekt.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Maar dat was nu een beetje een lacune in het huidige systeem, dat je strikt genomen moet daar dan tegen optreden. Je gaat de concessiehouder de lijst van de dranken laten publiceren op de website.
Ja, dus oftewel heeft de nieuwe uitbaters van het gok hebben die zelf een website. En is het enkel verplicht dat ze die daar publiceren, elk jaar de up-to-date prijzen en aanbod. Als ze geen website hebben, dan moeten ze die verplicht doorgeven aan de gemeente en wordt die gepubliceerd op de gemeente.
Dat vind ik goed, hè? Maar kunnen ze dat bijvoorbeeld niet uitbreiden, dat zij ook hun intern reglement en hun boetesysteem daar ook op zetten? Stel dat je daar nu toch met persoonlijk een drank afkomt, dan hangt daar een boete aan, dat mee op die pagina staat, dat duidelijk
uiteraard, is? Maar dat is het reglement vanuit dat de concessionaris moet hanteren, dat opgelegd wordt van het beheersorgaan.
Dat staat nu nergens niet op de website ergens.
Als je eigen drank meeneemt, bijvoorbeeld, dat je dan zoveel boete kunt krijgen.
Ja,
dat moet in die zin volledig zijn, ja, uiteraard.
Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dat was mijn suggestie, je moet misschien ook mee op die website te zetten. Dat verandert in principe ook niet. Allee, dat is mijn suggestie.
Enkel dan reglementering die goedgekeurd is door de gemeenteraad daarin. Want een concessionaris kan zelf geen eigen boetesysteem gaan ontwikkelen. Hè? Dat is dat,
nee,
ah ja, dus ja, uiteraard. Ja.
Goed, kunnen we die concessievoorwaarden zo goedkeuren, mits dan die aanpassing weekend- of eendaagse activiteiten? Dan denk ik dat we door de bijkomende punten en de officiële agenda door zijn. Collega's, iedereen zal ook de mail gekregen hebben van collega Helze, die dat vandaag verontschuldigd is. En die dan nog een aantal punten heeft aangeraakt over de nieuwe werking rond mobiliteit, waar dat enerzijds de verkeerscel een nieuw overlegorgaan zal zijn en waar dat er ook zal gewerkt worden naar richting een masterplan mobiliteit. En dat kadert alle twee in het kader van de verkeersveilige gemeente, waar dat we het charter van hebben getekend een aantal weken geleden. Dan ook nog de melding vanuit, met betrekking tot ICA, de melding dat we daar niet bij de 15 bestuurders zijn die daar afgevaardigd zijn en dat daar nog een traject lopende is met KPMG om de toekomst van ICA te bepalen, want daar zitten we toch wel in een vrij moeilijke situatie om dat dossier af te ronden. Dat is al een tijdje aan het lopen en die beweging die wordt nu opgevolgd door KPMG en dat zullen we daar dan ook wel in later stadium vernemen, want daar is een verder overleg of zelfs een interview gepland tussen de financiële directeur en de schepen van Financiën. Dan, en dat heb je ook gelezen, dus er was vorige keer de vraag in verband met het zebrapad in het Zwanenberg, hè, naar aanleiding van de schooluitgang daar. Dat is teruggekoppeld geweest en dat blijkt dus inderdaad te kaderen in een effectieve ontwerpsituatie. Maar hebben wij bijkomend nu de maatregelen gevraagd die dat er nu genomen zijn, dat er dus een bijkomende beugel zou geplaatst worden die dat dan wel zou verhinderen dat er een rechtstreekse toeloop naar de straat is, maar die dat dan natuurlijk wel kan weggenomen worden in functie van het bereiken van de school en de speelplaats en dergelijke meer. De mobiliteitsstudie Zuiderkempen, daar hebben we daar straks de toelichting van gekregen, dat sluit er uiteraard bij aan. En dan, we gaan zo dadelijk overgaan tot het samenstellen van een heel aantal adviesraden. Maar wat de adviesraad van lokale economie betreft, en dat kan ik alvast meegeven, zal er nog een bijkomende doelgerichte oproep komen voor kandidaten, omdat daar nog een aantal blanco of manco's zijn, die dat we zo spoedig mogelijk ook willen invullen. Dus dat waren de punten van Schepen Helze die bij deze kort toegelicht zijn. Ik wil kort ook nog...
misschien aansluitend op die adviesraden. De andere raden die nu nog niet op de agenda staan, wat is de stand van zaken? Wat is daar de reden?
Die worden zo snel mogelijk ook samengesteld en samengevoegd. Maar we hebben in eerste instantie deze genomen, omdat die naar de directe adviesverlening en waar we minder aan het meerjarenplan vasthangen, maar waar we een aantal acute situaties hebben, zoals verkeer, mobiliteit en zo verder, waar we echt wel ook niet kunnen afwachten dat het meerjarenplan en zo verder en een aantal adviezen willen bekomen. Die zijn eerst genomen en dan zijn er ook een aantal die dat statutair voorzien
Waar de decreet ook voorziet dat die moeten samengesteld zijn uiterlijk op 1 juli. Dus we zitten daar echt op de deadline te werken. Dus,
goed.
Dan gewoon even meegeven en denk hoop dat we daar volgende gemeenteraad echt wel goed nieuws in kunnen melden. Dus het dossier dekbunders, daar liep de termijn voor bezwaren af 29 juni. Daar hebben wij tot op heden geen kennis van bezwaren enzovoort. Dus dat zou, als we dat zo zouden kunnen afronden, zou dat een heel goede zaak zijn, denk ik. En dan hebben we daar hopelijk een dossier waar we naar de volgende gemeenteraad in september kunnen gaan spreken over hoe gaan we die uitvoering enzovoort zien. Daar hadden wij al de terugkoppeling gekregen van het actiecomité, dat zij door het gevolgde traject en een inspraak enzovoort, dat er geweest is, geen verdere acties zouden plannen. Maar uiteraard staat dat niet in de weg dat er nog altijd individuele bezwaarschriften zouden ingediend zijn. Nu, tot op heden, en als een beetje hout vasthouden, is daar geen enkel bezwaar, dus kunnen we daar verder. Ik ben daar zelf nog in overleg met Aquafin in verband met een pompstation, dat op een bepaalde plaats voorzien is, maar dat hebben we hier met de gemeenteraad ook als een van de voorwaarden gesteld, om te zien of dat dan niet ergens anders kan geplaatst worden en zo verder. Maar dus op dat vlak hopen we dat we tegen september op de volgende gemeenteraad eigenlijk definitief groen licht kunnen geven over het rioleringsdossier van de dekbunders. Een ander belangrijk punt dat ook al is aangehaald is hier, denk ik, is de herlokalisatie van de brandweerkazernen. Dus daar hebben we met de brandweerzone een aantal besprekingen gehad in het verleden. Daar heb ik ook over teruggekoppeld van, we gaan eens bekijken of we dat kunnen gaan herlokaliseren naar de Cité Cerneels. Daar hadden wij op de vergadering van 2 maart 2019, had ik daar de principiële goedkeuring van de brandweerzoneraad gekregen om die piste te laten onderzoeken in samenspraak met de commandant. Daar hebben wij met de ontwerpers die daar met de Cité Cerneels bezig geweest zijn tot op heden even teruggekoppeld en gezien van kijk, wat kan er binnen die contouren en wat is daar mogelijk naar brandweerkazerne toe. Hebben wij op 17 juni 2019 een vergadering gehad met de brandweercommandant en de mensen van de lokale afdeling hier van de post Herentout. Daar is dan een eerste ruwe voorstelling gegeven vanuit de architecten die dat gezegd hebben van kijk, dat zouden wij daar kunnen voorzien van volume. Daar zijn een aantal opmerkingen geformuleerd door de brandweer zelf en vanuit het bestuur van kijk, dat moet toch wel wat meegenomen worden. Dat ging dan concreet over wat verhardingssituaties en zo verder. Kan dat nog bekeken worden? Maar daar was eigenlijk het verhaal ten einde, omdat we eigenlijk gewoon het principe moesten kunnen bekijken. Vanuit de zoneraad was er gezegd van kijk, daar kun je al naar kijken en koppelt dan terug waar het volgende traject zal kunnen zijn. En daar is dan op basis van een eerste, en ik geef dat nu al maar mee, maar het is maar gewoon om daar heel open over te zijn en pint u daar niet op vast, maar er is een eerste prijsraming gemaakt van wat dat die kazerne zou kunnen kosten als we die daar zouden zetten. En de totale raming van een kazerne daar zou 1.577.000 euro zijn, exclusief BTW. En waar dat er wel een stuk grondaandeel zit en waar dat er bij een vierkante meterprijs van 110 euro per vierkante meter gerekend, zou daar een aandeel moeten gerekend worden van een 295.000 euro grondaandeel. En wat dat dan de vraag is, en dat is een beetje een principevraag, maar ik denk dat dat een beetje logisch is, maar ik wil het u al wel meegeven, dat wij als bestuur uiteraard, als die piste zou kunnen gevolgd worden, niet gaan vragen aan de brandweerzone om ons die prijs van die grond te betalen, maar dat dat voor ons al een enorme situatie zou kunnen zijn als die brandweerkazerne van hier weggaat en daar nieuw gezet worden. Dus spelen daar twee prijzen binnen de brandweerzone. Dat is enerzijds het verhaal inclusief grond is 1.577.840 euro. Eerste raming, een heel ruwe raming. En die zal vermoedelijk nog wat moeten bijgestuurd worden met nog wat specifieke aanpassingen. Zonder grond 1.282.380 euro. Dan is er, dat verhaal is afgelopen zaterdag door de brandweercommandant van de zone toegelicht samen met mezelf aan de andere burgemeesters om daar het principieel akkoord te krijgen om effectief te mogen doorwerken op die piste, want we hebben nu een beetje zicht op de prijs en zo verder. En daar is dan eigenlijk, en daar ben ik ontzettend blij om, de beslissing genomen van kijk, we hebben kennis genomen van de informatie, we hebben kennis genomen van die eerste ramingsprijzen en de zoneraad is principieel akkoord om die piste verder te bewandelen. Dus daar is eigenlijk de situatie dat we daar proberen te gaan naar, als we die citizeneels gaan ontwikkelen, om inderdaad de grond ter beschikking te stellen volgens een bepaald stramien en dat dus de brandweerzone de bouw van die nieuwe kazerne voor haar rekening gaan nemen. Daar hebben we nu principieel akkoord op om dat verder te onderzoeken. Daar zullen we over terugkoppelen, misschien al in september, maar dat zal misschien in een later traject zijn. Maar dat is denk ik een enorme situatie voor de gemeente en voor de werking van de brandweerdiensten hier. In eerste instantie, dus de zone, en dat is ook al onderzocht geweest, de aanrijdtijden en zo verder. Voor de zone is dat een verbetering. Omdat we daar toch wel een aantal ook naburige gemeenten op een makkelijkere manier gaan kunnen bedienen. Dus daar zitten we met een verbetering. Wat dat de situatie, en ik geef het maar mee, vandaag zijn er twee oproepen geweest van de brandweer. En dan zitten mijn activiteiten als de kermis en zo verder. Ook daar zitten mijn enorme verbetering. Als je dus, zoals vandaag bijvoorbeeld, naar de Herentoutse Steenweg moet rijden, ja, dat is geen evidente situatie. Het centrum afgesloten is, daar zou dus ook mijn verbetering zitten. Dus dat is... Wat blijft?
Als je dan weer naar de ballassensteenweg moet rijden...
Nee, want dan kun je rechtstreeks op de omweg... Dat is het grote verschil, Kathleen. Dus dat is inderdaad, als je de korte redenering maakt, dan zeg je ja, als je naar de richting moet. Maar het verschil hier is dat je, voordat je hier op de rondweg komt richting Herentoutse Steenweg, dat je helemaal zo moet rondrijden en dat je daar... Als je van de Nietinghamse Steenweg komt, kun je de rondweg op een paar honderd meter naar links of naar rechts nemen. En dat is een heel groot verschil voor het aansturen ook van de gemeentelijke plaatsen. Dus dat is echt wel, allee, dat is door hen zelf ook aangezocht en onderzocht, een verbetering. Bijkomende verbetering is inderdaad ook de bereikbaarheid van de naburige gemeente. Niet alleen dat verhaal vanuit de brandweerzone gezien, maar ik denk dat we daar ook, en dat zal dan ook mee in de meerjarenplanning hopelijk kunnen doorwegen, dat we daar in een totaal andere situatie komen voor wat het, de situatie van het gemeentehuis betreft en de uitbreidingsmogelijkheden hier. Want als we de brandweerkazerne hier kunnen weghalen en herlokaliseren, dan denk ik dat we met een enorm groot verschil zitten in de benadering van, het, van de lokalisatie van de gemeentelijke diensten en OCMW-diensten. Want dan komt er inderdaad een heel groot stuk vrij waar daar wel heel wat mogelijkheden zijn. Dus dat zit in de goede richting, denk ik. En ik denk dat we daar blij over kunnen terugkoppelen dat dat hopelijk op die manier kan verder gaan. Maar dat geeft dus zowel voor de brandweerzone, maar ook voor ons als gemeente heel wat opportuniteiten. We hebben daar straks de aankoop gehad, dat is een volgend punt, een aankoop gehad van Markt 21. Ook daar wil ik al meegeven dat nu het volgende dat op de agenda staat. Ja, Herman, gaat nog een
vraag? Ik heb nog een vraagje over die verhuis van een brandweer.
Ja.
Dus het grul, dat nemen wij op ons. In welke vorm gaan wij de grond ter beschikking stellen? Is dat
ja,
een soort
dat is, wat dat punt betreft is er gezegd, want er zijn verschillende mogelijkheden. Hè. Je kunt naar een erfpachtovereenkomst gaan, je kunt... naar een waar dat je een heel laag kanon tegenover zet. Je kunt gaan naar een huursituatie van het, de grond en zo verder. Ik denk dat we daar gewoon realistisch moeten zijn en daar gewoon proberen tot een werkbaar iets te komen in functie van de termijnplanning van de brandweerzone en daar zoveel mogelijk op inzetten. Dus als daar een kanon tegenover staat van 1 euro per jaar bij wijze van spreken en dat is dan puur symbolisch voor de duur, dat we dat willen ter beschikking stellen. En daar kunnen we dan nog voorwaarden aan koppelen van als de brandweerzone ophoudt te bestaan of opgaat in een groter geheel of wat dan ook, dat we dan altijd een terugkoppelmoment hebben naar de gemeente. Maar daar is enkel alleen maar binnen de brandweerzone gezegd van kijk, daar is zeker de principiële bereidheid van de gemeente om mee na te denken over dat het aspect van het grondaandeel daar niet moet doorwegen in de prijsberekening van de brandweerzone. Dat zou denk ik... Het zou net een stap te veel zijn om daar misschien nog wat...
Maar daarom is voor de gemeente die vorm wel belangrijk, want dat is toch een bedrag van 300.000 euro. Hoe dat je dat ter beschikking stelt, is op langere termijn wel belangrijk.
Ja, maar ik denk dat we sowieso, en dat is toch wel even belangrijk om te zien, we hebben het geluk nu dat de huurovereenkomst voor hier niet getekend geraakt is tot op dit ogenblik en dat er geen definitieve ondertekening is, want ook daar... zaten heel belangrijke consequenties in voor de werking hier enzovoort. Ja, we zullen uiteraard, en dat zal ook op de gemeenteraad komen, hoe dat we dat ter beschikking gaan stellen, onder welke voorwaarden en wat dan ook, maar ik hoop dat we daar wel wat verstand zullen kunnen hebben om op de juiste manier
ter beschikking te stellen. Uiteraard is dat belangrijk, maar ik ga het nu heel plat uitdrukken, maar ik denk dat we voor die waarde van die grond ontzettend veel kunnen terugkrijgen hier en daar, waar dat we als gemeente de voordelen van in een zone te zitten wel ineens kunnen terug ervaren. Goed om even terug aan te sluiten bij het punt van Lux. Hè. Dus, we hebben dus de Markt 21 gekocht. Daar is de planning nu om in de komende weken en maanden met de verenigingen die daar in de Sitterverij zouden gehuisvest zijn, om daar de eerste gesprekken aan te knopen. Om dat dan samen te laten lopen met de planning en de uitbouw van Markt 21. Tegelijkertijd geef ik u al mee dat er ook in de komende weken, in de maand juli, een bespreking staat vastgesteld met de eigenaars van de Luxe, om ook daar de verdere piste te bekijken. En ik hoop ook daar tegen de gemeenteraad van september toch wel wat meer concrete richting te geven. Ik heb al een paar keer gezegd dat er wat overleg is met een huurder. Het volgende overleg met een eigenaar staat nu gepland en ook daar lopen de stemmingen wel in de juiste richting om tot een samenspraak te komen tussen gemeente, eigenaar en uitbater momenteel. Dus dat zit ook wel in de juiste richting, denk ik, naar het gebruik dat we daar willen proberen te bekomen. Daaraan gekoppeld, misschien nog even kort meegeven, dat daar ook een eerste terugkoppeling is geweest van de advocaten die daarmee het project van de Sitte Verheyen bezig zijn en de procedure die dat daar lopende is. En zonder daar nu in detail te gaan, want daar kan iedereen ook de stukken en dergelijke meer opvragen, is het wel nuttig, denk ik, dat we zeker deze piste blijven bewandelen om op korte termijn tot een zaal te kunnen blijven komen. Want daar spelen toch wel een aantal aspecten die daar in elke piste nog een hele belemmering zouden kunnen vormen naar de toekomst toe. Een ander aspect dat ik nog wil meegeven.
Ja. In welke mate worden de adviesraden meegenomen in dat overleg tussen de eigenaar, de Lux, het ontwerp van dat gebouw?
Die zullen daar sowieso in gehoord worden als wij daar een fiat krijgen van een eigenaar om daarmee rond na te denken en te zien. Maar het zal vooral gaan over in eerste instantie van onder welke voorwaarden kunnen wij als gemeente tot een afspraak komen dat wij daar echt wel de zeggenschap krijgen binnen die zaal en onder welke voorwaarden enzovoort. En als we dat weten, waar dat het kader is waar dat we kunnen binnen opereren, is het dan logisch dat we dan de volgende stap zetten naar de adviesraden die we ook nog moeten samenstellen dadelijk. Maar op dat vlak verwacht ik er ook niet te veel problemen, eerlijk gezegd, omdat als je puur naar de zaal kijkt en de gebruiksfaciliteiten dat die zaal biedt en de oppervlakten en zo verder, zitten we daar denk ik zeker naar de mogelijkheden. Niet slechter als dat bij de Sitteverheyen is. Uiteraard zullen daar wel wat bijkomende voorwaarden zijn. En daar was ook een lokaal en zo verder voor opslag van materialen. Dat zal allemaal mee moeten bekeken worden. Maar we moeten eerst weten wat dat kader is waar dat we binnen kunnen opereren. En dan zullen we daar in alle transparantie en openheid met de adviesraden en betreffende verenigingen samen zitten. Dan een volgend punt. De opening van het huis van het kind is een feit, maar ik wil dat ook wel open in het kader van de openheid meegeven. We hebben daar ondertussen, heb ik daar als burgemeester een vergadering bij gewoond, de algemene vergadering van de bewoners van het gebouw. Dus dat gaat dan ook over de appartementen die dat daarboven en naast gelegen zijn en de woningen. Dat was een heel positieve vergadering, want dat is natuurlijk, ja, die mensen wonen boven of naast de kinderopvang en zo verder. We willen dat in heel open en constructieve manier laten verlopen. En daar is een beetje de suggestie gemaakt en daar werd heel positief onthaald van. Kijk, we willen de mogelijkheid bieden aan de bewoners, hun kinderen, kleinkinderen of bezoekers of wat dan ook, om tijdens de weekenddagen, als de kinderopvang gesloten is of het huis van het kind gesloten is, dat zij de toegang krijgen tot die tuin en de faciliteiten daarvan. Op voorwaarde uiteraard dat er heel praktische afspraken kunnen rondgemaakt worden en dat dat niet te strikt in een reglement gegoten wordt, maar dat dat een beetje proefondervindelijk kan opgestart worden, dat als dat maandags altijd in een heel fatsoenlijke staat wordt dus terug kan gebruikt worden, dat dat voor beide partijen een win-win kan zijn. En dat is positief onthaald, dus we hopen daar ook in de komende weken tot een definitief plan te kunnen komen. Maar ik denk dat dat zowel voor de kinderopvang als dat tot wat bijkomend toezicht en onderhoud kan leiden, maar ook voor die bewoners wel een grote meerwaarde kan zijn dat ze daar met kinderen of kleinkinderen tijdens de weekends van die mogelijkheden kunnen gebruik maken.
Is dat enkel voor de bewoners van de blok? Of?
Ja, het is niet de bedoeling om dat algemeen open te stellen. En dat heeft met één ding te maken, denk ik. Dat is dat het beheersbaar moet blijven en controleerbaar. Wij zitten daar met continue afspraken die we als kinderopvang of huis van het kind moeten maken met de andere bewoners. En als je dat gaat opentrekken en elke keer dat je daar naar elkaar
gewijs... Hebben die dan een toegang? Of hoe gaan
ja, er zullen afspraken gemaakt worden. Er is op dit ogenblik nog geen poort geïnstalleerd, maar die zal in de komende dagen...
Normaal is de bedoeling dat die dus afspraak maken met een sleutel van de poort. En dat die een verantwoordelijke dat dan binnen kan en ook zelfs met afsluiten. Het is niet de bedoeling dat gewoon die poort losstaat dan... En alle mannen toegankelijk toegang heeft.
Niemand is dan verantwoordelijk of zo?
De syndicus. Er is een syndicus, hè, maar dat is, ja,
een,
is niet van
externe hier. Syndicus. Ik ben de naam kwijt, maar dat is een firma van Geel, denk ik. Verrezen. En daar hebben wij mee samengezet, maar die staat op zich los van dat verhaal. Want hij zegt wel een afspraak dat we met de bewoners rechtstreeks willen maken. Maar op een manier dat dat... we gaan nu geen toezeggingen doen, we gaan dat gewoon proefondervindelijk ondervinden. En als dat correct kan lopen, en ik denk dat daar... toch wel een soort van zelfregulatie is bij die mensen die dat zelf zeggen, maar ja, het is in ons belang dat iedereen dat goed nakomt en dat wij er als gemeente niet te veel mee gaan moeien van hoe dat zij dat intern gaan regelen, maar dat er zelf wat aangegeven wordt wie dat daar de verantwoordelijkheid of de trekker gaat van zijn vanuit hun vergadering. Maar de combinatie met dat extern te trekken is heel moeilijk, denk ik. En zij moeten zelf gewoon ook afspreken wie, hoe dat zij dat sleutelsysteem gaan afspreken, hoe dat zij gaan controleren wie dat laatste gebruik gehad heeft. Want bij ons is de afspraak heel duidelijk. En dat is het enige dat wij gezegd hebben, is van, we hebben daar geen enkel probleem mee. Maar als wij ervaren dat er maandags problemen zijn voor de opstart van thuis van het kind, ja, dan zullen wij toch terug in overleg moeten gaan. Maar dat is niet de bedoeling dat we dat op lange termijn zo gaan doen. Maar... Gellen hebt er ook alle belang bij dat jullie dat intern, en dat was heel veel bereidheid toe bij die mensen dat daar aanwezig waren. En ik vermoed ook wel dat dat op zo'n niet al te dwingende manier wel tot iets moois kan leiden. Dus ja. Goed.
Zijn er ideeën rond de parkeerproblematiek daar? Wordt er gedacht bijvoorbeeld aan een park and ride of zo?
Ja, normaal gezien gaat er nog borden komen. En de bedoeling is dat het eerste stuk tot aan de ingang voor in de kelder te rijden, dat dus tijdens de beginuren, vanaf 6:30 of zo tot 8:30, dat eigenlijk voorbehouden is voor mensen die inderdaad park and ride of kiss and ride, maar die gaan ook een soort labeltje krijgen waaraan er een spiegel te hangen, op die manier. En dan is dat echt een kwestie van, ja, dat een beetje in de hoogte houden en... De bedoeling is echt alleen tijdens de opening van de kinderclub. Ja.
In Herentals hebben wij dat ook op de Lieseweg en dat werkt er eigenlijk heel goed. Er zijn in het begin wel een paar keer boetes uitgeschreven door de politie, maar dat wordt er dat is ook met uren aangeduid wanneer het kan.
Dus de bedoeling zou echt zijn dat dus tegen het aanvang van de kinderclub, dat dus de mensen die dan in de straat wonen en dat vast parkeren, dat die inderdaad wel om 6:30 moeten weg zijn naar al die plaatsen dan. Ja.
Bijkomen.
Ja, bij uren. Ja, echt bij uren. Het is van 6:30, denk ik, tot 8:30.
En daaraan gekoppeld, Patrick, denk ik, en dat is ook wel een belangrijke aanvulling daarbij, omdat rond het mobiliteitsprobleem en parkeerprobleem hebben wij apart wat vergaderd en gezegd van dat moet echt wel opgenomen worden. Maar er zou ook vanuit het huis van het kind een systeem komen om de locatie daar is wat dat ze is, hè, de straat en de situatie daar is wat dat ze is, maar om een bijkomende stimulans te voorzien om ouders, kinderen per fiets... naar de kinderopvang te laten brengen. Zo met het jokersysteem dat er nu al werkt, dus waar dat je dan de mogelijkheid hebt als je een afspraak mist of wat dan ook, niet direct de boete krijgt, maar een joker kunt inzetten, dat door een aantal keren je kind met de fiets te brengen, dat je een opbouwend systeem hebt in het kader van jokers om juist de stimulans te krijgen dat er zoveel mogelijk per fiets gehaald en gebracht wordt, of te voet. En dat kan dan zijn door te parkeren op de markt of wat dan ook, waar dat 's morgens wel wat ruimte of mogelijkheden zijn. Dus, Zeker, en dat is een aandachtspunt geweest dat daaraan gekoppeld is, van daar echt apart rond te werken, want dat een probleem is dat je kunt voorspellen, anders dat zich daar gaat afspelen, maar dat is mee opgenomen.
Ja. In verband met het gebruiken van de bewoners van dat speeltuintje, een ambitieus plan wat alleen maar te goede zal komen van de bewoners zelf, zijn voorlopig geen of niet al te veel richtlijnen, als ik het goed kan samenvatten. En de bewoners moeten eigenlijk zelf een beetje tot een huishoudelijk reglement komen over het gebruik en wat en hoe, als het maandags dan maar terug proper is. Mm-hmm. En wat als mij bijvoorbeeld aansprakelijkheid, als daar iets gebeurt of zo?
Nu, die speeltoestellen, Kathleen, die zijn allemaal gekeurd. Hè? Ja. Dat is een gebruikssituatie zoals dat bij al die zaken. Dus die zijn ontworpen en gekeurd en daar is een keuring op. Dus dat gebruik als zodanig zijn we wel ingedekt. En wat de ter beschikkingstelling van die ruimte betreft, daar zullen wij, zoals dat bij elke andere uitbating of wat dan ook het geval is, zien dat wij in onze verzekering daar wel de nodige voorwaarden in opnemen.
Dus dat, ja, maar in principe, als ik het goed begrepen heb, mogen de bewoners en de bezoekers van de bewoners daar bijvoorbeeld een verjaardagsfeest of een communiefeest geven of een zomerbarbecue, als het maandags maar
alles opgeruimd is, dat alles terug in de normale startpositie staat. En dat er uiteraard geen schade of wat dan ook is. Want daar moeten we dan wel in alle openheid durven zeggen dat 's maandags de mensen van het Huis van het Kind moeten kunnen starten. En als die opmerkingen hebben, zullen die direct teruggekoppeld worden. Hè? Ja. Dus dat is de bedoeling, ja.
Oké. Okay.
Goed, een ander punt dat nog kort kan meegegeven worden, is dat we ondertussen ook de teamdag gehad hebben, die dat voor de eerste keer in Herentout zelf volledig is doorgegaan. En waar dat de diensten allemaal samen in één activiteit hebben deelgenomen en dat als heel positief ervaren is. Een ander punt dat ik ook nog kort wil toelichten, is dat er in het kader van de ontbijtclub die dat op het industriegebied georganiseerd wordt, dat daar recentelijk de drie burgemeesters zijn uitgenodigd. Herentout, Grobbendonk en Herentals, om een aantal pijnpunten rond het industrieterrein, en dat is dan Klein Gent en dergelijke meer, om daar met de besturen te kunnen samenzitten en op regelmatige basis te kunnen terugkoppelen. Dat is een eerste keer doorgegaan, er zijn een aantal heel praktische dingen uitgekomen en daar is het engagement aangegaan door de drie betrokken gemeenten die daar in dat industriegebied betrokken zijn, om daar nog meer in overleg te gaan en daar een vast item rond te maken. Dan hebben wij vandaag nog op 1 juli samengezeten met de mensen van Welzijnszorg Kempen, die dat vanuit de nieuwe werking en waar dat wij geen rechtstreeks afvaardiging meer hebben in de Raad van Bestuur, omdat wij in IOK afgevaardigd zijn, bijkomend toelichting zijn komen geven over hun werking. Ook wel wat bekommernissen hebben geuit over het feit dat er dus door die nieuwe manier van werken op een andere manier wordt ervaren dat de binding met de gemeentes een beetje verloren gaat en dat we daar op een andere manier mee moeten omgaan. En daar hebben wij nu ook opgenomen om dat verleg in dat overleg in een traject te zetten, om ook naar de meerjarenplanning toe eens echt te gaan bekijken van kijk, hoe kunnen we nu eens een nieuwe start maken met Welzijnszorg Kempen om te zien van wat bieden andere gemeentes of waar is de samenwerking met andere gemeentes en kunnen we dat meer optimaliseren binnen onze eigen werking. En dat zit ook in een vervolgtraject. Dan, ik weet niet of ik dat nu daarnet al gezegd heb over de kindvriendelijke gemeente, maar ik denk dat we toen terug over een ander punt gegaan zijn. De kindvriendelijke gemeente, dat is al een paar keer hier op de gemeenteraad geweest. Daar is ondertussen op 14 juni een overleg geweest met Imke Pichal van Bataljon. En daar is daar is het heel traject van de kindvriendelijke gemeente en de toekomst voor Herentout wat doorlopen. En daar is de afspraak gemaakt en dat is ondertussen ook al voorgesteld van kijk, daar zijn wel wat begeleidingstrajecten mogelijk. We gaan die overlopen en daar zullen we in de komende weken ook een beslissing in nemen van hoe dat we daar als kleine gemeente ook toch wel proberen zoveel mogelijk de aansluiting te kunnen blijven behouden. Voorlaatste punt van mijn kant dan is het verhaal KFC. Kan ik meegeven dat we voorlopig in afwachting van de definitieve afwikkeling van het dossier de afspraak hebben gemaakt om de situatie van het besproeiingssysteem nog eens terug te laten reinigen en zo verder, omdat dat een blijvend probleem is door de ijzeraanslag en zo verder. Dat recent gebeurd is met de bedoeling dat dat vanaf nu ook tijdelijk toch minstens kan opgevangen worden door de club zelf in samenspraak met de gemeente. Wij hebben die kosten lastig genomen, denk ik, van die dat nu nog eens een keer gebeurd is. En waar dat we dus in de komende dagen, en dan moet ik gewoon ook naar mezelf kijken, daar heeft de architect een voorstel gedaan voor een procesverbaal van niet-oplevering. Ik heb deze week niet de tijd gehad om daar na te kijken. Dat zal volgende week gebeuren. En dan zullen we daar het volgende scheepcollege of het college daarna ook naar de oplevering, de definitieve oplevering van het kapelletje, een aantal opmerkingen formuleren, want er zijn nog wel heel wat zaken die dan nog moeten bijgestuurd worden. Dus dat zit wat het dossier KFC betreft ook nog in
de pijplijn. Laatste punt, en dat zal ook niemand ontgaan zijn, is de situatie van de processierupsen in onze gemeente. Niet alleen in onze gemeente, maar ook in alle omliggende gemeenten. Ik denk dat we daar het geluk gehad hebben dat we in juni op vrij kort op de bal gespeeld hebben door met iemand een samenwerkingsovereenkomst te kunnen maken die dat dan ook effectief de dag daarna is kunnen starten met de bestrijding van die processierups. Ik hoor daar bij collega-burgemeesters dat er daar heel veel gemeentes met het probleem zitten dat ze gewoon niemand meer vonden, omdat al die diensten ondertussen overbevraagd zijn. En daar zitten we met het probleem dat, en dat is een algemeen gegeven, de brandweerzone heeft een tijd geleden, een aantal jaren geleden, beslist van wij gaan daar niet meer op inzetten op processierups. En als ik u daar straks zei van dat we op de brandweerzoneraad van zaterdag, is er vanuit onze gemeente en ook vanuit de gemeente Westerlo effectief op tafel gelegd van dat toch eens naar de toekomst toe te gaan bekijken, om dat terug binnen de brandweerzone effectief te gaan opnemen. Want we zitten daar nu met de bestrijding van wespennesten, waar dan nog wel actief op ingezet wordt, maar wat dat de processierups betreft zijn we dat traject verlaten. Er zijn een aantal praktische redenen voor die dat vanuit de brandweerzone als bekommernis zijn gegeven, maar ik denk dat het nuttig is om zeker naar de toekomst toe die cycli van die processies, want dat is iets dat echt in golven gaat, om die toch wel wat beter te kunnen zonaal aan te pakken in plaats van per gemeente en apart en zo verder. Want daar is iedere burgemeester van de zone het over eens, dat we het momenteel niet de baas zijn en niet kunnen de baas houden. Ook vanuit de provincie wordt dat heel veel aangevoeld, dat dat probleem blijvend aanwezig zal blijven. De civiele bescherming wordt op sommige plaatsen ingezet als je zelf een actieplan hebt. Dus dat is voor onze gemeente de situatie. Maar daar, dat is een aandachtspunt dat we naar de toekomst toe moeten meepakken en waar we als gemeente deel moeten uitmaken van een groter geheel voor dat aan te pakken. Want dat is op dit ogenblik letterlijk dweilen met de kraan open. We hebben daar echt wel iemand die dat er heel actief mee bezig is, extern aangetrokken, en die dat er elke dag heel goed terugkoppelt met de milieudienst. Maar waar dat er elke keer nieuwe nesten worden aangestuurd, maar het is ook zo, als je die wegbrandt, dan is het probleem al zodanig niet opgelost, want die haartjes die dwarrelen dan naar beneden en die zorgen dan ook daar nog voor hinder. En dan nu wel over geïnformeerd de laatste tijd, die blijven tot 7 jaar actief nadat die zijn weggebrand. Dus dat is een systeem dat moet herbekeken worden. Nu, ik heb daar vorige week samengezet met een aantal burgemeesters. En in Ole is men nu gestart, of wil men nu in samenspraak met de provincie volgend jaar een systeem opstarten waar dat er een soort kever wordt uitgezet die dat dan actief die larven of wat dan ook zou gaan opeten. Dat lijkt allemaal heel spectaculair, maar ik kijk daar, ik volg daar wel mee op en we zullen wel zien wat we hier aan kevers kunnen uitzetten in onze gemeente. Maar wat dat niet wegneemt is, en dat is een iets dat we moeten meegeven en waar dat we, denk ik, als gemeente Herentout moeten kunnen zeggen van, we hebben daar gelukkig nog bij de eerste tussengekomen, maar dan nog kunnen we niet voorkomen dat er momenteel blijvende hinder is op een heel aantal plaatsen. En wat we nou de komende jaren tot een andere aanpak moeten gaan, die we interlokaal moeten afspreken. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over de processierups? Want ja, daar zal iedereen wel over aangesproken worden. Maar ik wil dat maar gewoon meegeven dat we dagelijks mee bezig zijn. Nog andere punten in varia vanuit de fracties of vanuit andere leden van de gemeente?
Ja, ik zou eigenlijk willen vragen om eens na te denken over de manier van opstellen van de kermisattracties. Het begint de mensen serieus te ergeren dat vanaf dinsdag eigenlijk die plaatsen op de markt en zo al ingenomen worden, waardoor zij zelf zien dat het opstellen van de attracties zelf maar maximum een uur duurt, nu met de nieuwe technologieën en zo. Het is eigenlijk vervelend om dat al te zien, dat vanaf dinsdag
ja,
de markt dat eigenlijk ingebouwd.
Ja, ik denk dat een heel terechte opmerking is, want dat is ook al een paar keren doorgegeven aan de politiediensten. En dat is ook al een aantal keren heel uitdrukkelijk gecommuniceerd. Van kijk, dan is het oprijmoment en dan komt er 's morgens toe en dan staat er 's nachts een die dat er toch opgereden is en opgesteld is. Maar dat is zeker iets dat mee moet genomen worden, want het is sowieso wel een probleem aan parkeren. En als je dat dan nog eens gaat verkorten, omdat er daar nog eens een aantal dagen vroeger
gaan. Ik denk dat je dat kunt vanaf vrijdagmiddag, hè, dat ze dan tijd genoeg hebben om eigenlijk op te stellen. Mm. Maar ik weet wat in het verleden de reden was. Het was ook een stuk omdat die van een andere kermis dan je niet eens naar daar konden komen. Maar daar heeft eigenlijk de gebruiker van de parking geen...
Nee, maar ik denk, alleen, dat zal zeker moeten
boodschap worden.
Absoluut, ja. Had je nog punten, Fred, of... Sofia, die gaat nog een punt. Ja.
Voorzitter, je sprak ons enkele gemeenteraden geleden aan over ons deontologische code binnen onze fractie. Mm-hmm. Nu zou het misschien wel eens van toepassing zijn om een andere fractie daarover ook eens aan te spreken. Ik heb het dan eigenlijk over de fractie Samen. Die bedelen een blaadje. Daar staan dan gesprekken in, die worden geciteerd. Die nemen plaatsgevonden. Er staat hoogpraat in, waar dat eigenlijk niks van waar is. Ik vind het eigenlijk toch heel tristig. Wij hebben duidelijk aangegeven dat we positieve oppositie willen voeren. En als je dan zoiets leest, dan denk ik... Ja.
En over welke uitspraken hebben we het dan,
Sophie? Ja, vooral over de citizen Niels.
Ja, en wat dan concreet?
Ja, hij zegt dan bijvoorbeeld dat hem tegen mij zegt, vraag dat aan uw vader. Mm-hmm. In dat gesprek, ik heb dat gevraagd, heb jij mij bijgestaan en de Hugo? Hij heeft niks geantwoord en hij citeert dan, vraag dat aan uw vader. Ik heb speciaal terug gaan luisteren van, hè, heb ik dat gemist? Dat staat daar niet in, dat is niet gezegd geweest. Mm-hmm. En dan beschuldigt hem nog aannemers van dat vuil gaan te storten. Ik vind dat echt niet kunnen.
Wat dat eerste punt betreft, zal dat nakijken en zien. Wat dat, en dat is wel iets dat ik vind dat ook hier moet kunnen. En dat is de openheid van het debat en de manier waarop dat er gedebatteerd wordt.
Vind ik dat... Openheid en maar eerlijkheid.
Als je het over deontologische code hebt, is er een groot verschil. Dat is tussen een aantal raadsleden onderling en die moet gerespecteerd worden. Maar dat is ook als ik als voorzitter, als je van mij vraagt om dat te bekijken en daarin tussen te komen, dan wil ik dat gerust wel doen. Maar ik kan als voorzitter niet tussenkomen in een potentieel conflict met derden. Hè. Ik weet niet over wat je het hebt als je het over die aannemers hebt. Hè. Maar als die niet benoemd zijn, kan ik daar niet in tussenkomen. Ik kan tussen twee gemeenteraadsleden proberen tussen te komen en te bemiddelen als voorzitter. En ik zal die rol wel opnemen en ik zal het nakijken wat dat je zegt. Maar dat is een verschil tussen ons onderling als gemeenteraadslid, denk ik, en wat dat externe zaken betreft. Dus maar ik zal meenemen en nakijken over wat er gesproken wordt. En het gaat over een publicatie en wat er op de gemeenteraad al dan niet gezegd is.
Oké, dank u.
Ja.
Ik had in een van de schepencolleges gezien dat er opnieuw lastvoorwaarden werden uitgeschreven voor het speelpleintje van... de school.
Ja.
En dat liep denk ik tot vandaag, of denk ik dat ze konden intekenen.
Ja, ik weet niet wat die aan data was.
Maar ik vond daar niet de lastvoorwaarden in terug als bijlage.
Ja, maar dan moeten die gepubliceerd worden, want de reden waarom dat terug uitgeschreven was, was heel duidelijk.
Die waren te nauw volgens jullie, hè?
Te nauw enerzijds, ja. En tweede, er was ook maar één offerte op binnengediend, ja. En dan gezien van wat het daar op kon. Die zijn nu terug uitgeschreven, maar ik weet niet hoeveel kandidaten of wat dat daar uitgekomen is.
Maar en wat was er dan juist nu veranderd aan de vraag voor het speeltoestel?
Ja, dat is terug opengesteld om minstens een tweede mogelijkheid te geven.
Oh, dat is juist.
Nee.
Dat is inderdaad algemener. Dat is algemener geformuleerd geweest. Ik kan dat nu ook niet zo gedetailleerd toelichten. Maar door het feit dat eigenlijk was dat lastenboek al zodanig gespecificeerd... dat er maar één toestel uit kon komen. Mm-hmm. En dan kun je maar één prijs krijgen. En dan kun je dat natuurlijk ook niet de markt laten spelen. En daarom hebben wij gevraagd om daar een stap terug in te nemen. Zodat dat iets algemener was. Zodat je wel eens kunt zien van oké, gaat dat over prijsverschillen die dat toch wel significant zijn. En dat je daar wel... waar je de markt laat spelen, inderdaad.
Maar het kan even goed zijn, en dat wil ik al even meegeven, waar we die kans bieden om dat terug open te stellen. Als er terug één bieder is, dan zullen we dan wel de overweging moeten maken of dat we dan nog een derde keer gaan doen, of gaan zeggen, er zijn nu twee kansen geweest. Ik wil me ook niet vastpinnen. Als er nu straks maar één bieding blijkt uit te komen, ja, dan kan het zijn dat we dan
toch
motiveren en zeggen van, kijk, ja, oké, we hebben twee keer de kans gehad, dan is het nu dat. Dat is de situatie.
Ja. Ik zal dat terug opzoeken en publiceren bij college waar
het
dan in
oké. Nog iemand een vraag of een opmerking? Ja, Herman.
We hebben hier een aantal agendapunten gehad. Die mogen tot 5 dagen voor de vergadering ingediend worden. Mm-hmm. Welk is de termijn tussen, tussen het indienen en het naar ons toebrengen?
Er staat denk ik geen absolute termijn, dus je kunt tot woensdag indienen als gemeenteraad. Maar ik denk dat wij nu gezorgd hebben dat donderdag weg. Eén was woensdag
donderdag,
weg,
donderdag namiddag.
Ja, en het tweede punt, of die punten van Sander, denk ik, dat wij uitgestuurd hebben donderdag namiddag, denk ik. Ja. Of was het omgekeerd? Ik heb weet dat ik twee keer op twee.
Eigenlijk staat er in het huishoudelijk reglement dat die onmiddellijk moeten meegedeeld worden naar het binnenkomen.
Maar dus ik denk dat we nu...
Ja.
Nee. Allee, dus we zitten, als je... Kan ik de Sander wel aan zijn oren trekken om die rapper binnen te brengen, maar...
Ik denk dat je onder Sander zijn oren niet wil trekken. Dan.
Goed, maar we doen dat zo snel mogelijk, zoals dat nu ook gebeurd is, maar we zullen dat wel proberen ook te doen. Zijn er nog vragen of opmerkingen?
Waarom staat er bij het parkeerbod aan school geen tijdstippen bij, zodat mensen toch s'avonds daar kunnen parkeren?
Bij de nieuwe inrichting na de heraanleg bedoelde je in het gedeelte?
Nee, echt voor de school hier in de Albertstraat. De
school heeft hier in de plaats. Het tijdelijk verbod naar aanleiding van de werken die daar aan. Ja, ik wil dat wel voorleggen. Alleen dat we daar dan echt wel ook met de politie moeten samenzitten om dat heel kort te kunnen opvolgen. Want als je een aannemer dan natuurlijk met een kraan of wat dan ook aankomt en daar staan dan geen wagen, die moet 2 uur... Allee, dat is iets anders dan bij... Ja, ik wil dat wel eens even opnemen en met de politie zien of dat we daar kort in kunnen schakelen. Ja, dan nee. Goed. Nog iemand een vraag of een opmerking? Dan kunnen we de openbare zitting, denk ik, hier afsluiten. En dan gaan we een pauze van 5 minuten over naar de geheime zitting. Dank u.